Fantastisch. Dames en heren, excuus voor de kleine vertraging. Ik zet hem even iets harder. En welkom bij deze vergadering, oordeelsvormende vergadering van Domein 1, Centrum Stad Venlo, Financiën onder meer. We beginnen met agenda punt 1 wat ons betreft, hier in de parterre van het stadhuis op woensdag 2 december 2020. Het allereerste is een toetredingsverzoek tot de BSGW. Van de gemeente Mook en Middelaar per 1 januari aanstaande. De portefeuillehouder is wethouder Roest. Ik heb een aantal fracties gekregen ten aanzien van de woordvoering. Daar staat bij PvdA indien nodig, Har Jansen. Meneer Jansen, ik kijk even naar u. Is het noodzakelijk? Ik zie u nee knikken. Dan gaan we door met de volgende woordvoerder. Dat is de PVV, meneer Valize. Aan u is het woord.
Ja, voorzitter, dank voor het woord. Op 20 juni 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur van de BSGW behandelde formele aanvraag van de gemeente Mook en Middelaar om per 1 januari 2021 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BSGW, kan door de fractie PVV Venlo worden gehonoreerd, mits de toetreding leidt tot een herijking van de verdeelsleutel. Dat wil zeggen, herijkt op basis van concrete en actuele data en niet op basis van arbitraire en onvolledige getallen zoals bij de totstandkoming en den beginnen. De verdeelsleutel, zoals BSGW deze hanteert, is namelijk arbitrair en gebaseerd op een aandeel per gemeente in de kosten van de 5 producten van dienstverlening. Echter zijn die verhoudingen onjuist, daardoor met onvolledige data is gewerkt. Sommige gemeenten betalen dus te veel en andere gemeenten betalen te weinig. De fractie PVV Venlo heeft al meermaals uitgesproken moeite te hebben met deze gemeenschappelijke regeling en te betwijfelen of dit voor Venlo wel concreet iets oplevert. Maar dat de verdeelsleutel op zijn minst herijkt dient te worden, dat, ja, we hopen ook vurig dat dit uit het onderzoek, hè, dat de Rekenkamercommissie jullie heeft aangekondigd, ook als punt naar voren zou komen. Ik dank u voor het woord.
Dank u wel, meneer Valize. De volgende spreker namens de SP is de heer Ton Heerschop. Meneer Heerschop.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga het wat minder ingewikkeld maken. De SP die heeft al een aantal keren bij een verdere uitbreiding van de BSGW geweest op het feit dat wij bij deze gemeenschappelijke regeling telkens een stukje van ons zeggenschap over de belastingen weggeven. Dit is een weliswaar een hele kleine beperkte, maar we willen wel een consequente lijn hebben. We hebben op een bepaald moment gezegd, dit is groot genoeg voor de BSGW, hij moet niet groter worden. Dat is toch gebeurd, dus wij zullen ook in deze zullen wij tegenstemmen tegen dit voorstel. Om de simpele reden dat wij dus onze zeggenschap weer wederom een stukje weggeven. Tot zover, voorzitter.
Oké, dankjewel, meneer Heerschop. Dan geef ik het woord. Ik kijk even of er een interruptie is. Nee, die is er niet. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Roest. Meneer Roest, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik heb gehoord wat er gezegd is en natuurlijk moeten wij wel altijd eventjes ervan uitgaan dat de BSGW een louter uitvoeringsorganisatie is, waar wij als Venlo zeg maar ook de oprichters zijn. En als ik dan de heer Heerschop hoor, dan denk ik het is toch wel heel bijzonder als Venlo bij wijze van spreken dit zou blokkeren als oprichters van de BSGW. Dus dat het op het ene punt.
Voorzitter, ik heb gelijk een vraag over aan de heer Roest.
Ja.
Gaat uw gang, meneer Heerschop. Meneer Roest, er is een interruptie. Meneer Heerschop.
Ja, meneer Roest, als ik die lijn zou volgen, zou het doel van de BSGW zijn om de omvang doorlopend te vergroten. Om steeds maar meer gemeenten hierbij aan te laten sluiten. En daarmee ook steeds meer het probleem te vergroten dat de Venlose burger van het bekende kastje van de BSGW naar het muurtje van de gemeente Venlo wordt gestuurd als zij met een probleem zitten in hun belastingsituatie. Dus ik ben benieuwd wat het doel is van de BSGW. Is dat nu om een stuk effectiviteit en ja, ook kostenbesparing te realiseren zoals in het begin bedoeld was? Of is het doel te groeien?
Meneer Roest.
Voorzitter, ik ben blij dat de heer Heerschop dit zegt, want hij geeft eigenlijk al aan dat het doel is om efficiënter te werken. En ik ben in dat opzicht dan ook blij dat de Rekenkamer een onderzoek doet. Natuurlijk zijn er altijd wel punten waarover je kunt discussiëren. Onder andere natuurlijk over de hoge kosten die je maakt. Maar dat komt door de wettelijke bepalingen van de tegenspraak die men indient via organisaties die daar flink geld voor beuren. En Maar ik ben ervan overtuigd dat de rekenkamer zal aantonen dat het Venlo in zijn algemeen heel veel geld oplevert. Het feit dat wij bij de BSGW zijn aangesloten. En ik zou dan ook zeggen, laten we dat onderzoek afwachten. Belangrijk is ook dat wij in ieder geval als Venlo...
Meneer Heerschop wil toch eigenlijk antwoord op zijn vraag hebben, want de vraag is niet beantwoord. Ik heb gevraagd wat de doelstelling van de BSGW was. Was dat de efficiëntie en de kosten drukken, of was het alleen maar groeien?
De doelstelling van de BSGW is het uitvoeren van de inning van de gemeentelijke belastingen. En dat op zo'n efficiënt mogelijk en goedkoop mogelijke manier voor de aangesloten gemeentes te doen. En dat heeft dus in dat opzicht niks te maken met de omvang van het aantal gemeentes.
Is uw vraag ermee beantwoord, meneer Heerschop?
Hij is mij helder.
Ja? Oké, dankjewel meneer Roes voor uw toelichting. Ik kijk even rond in de vergadering. Er zijn verder geen vragen of interrupties. Dus mijn vraag is of de raad instemt met het verzoek tot toetreding van de gemeente Mook en Middelaar.
Nou, voorzitter, volgens mij hebben we daar een besluitvormende vergadering voor.
Ja, precies. Of dat voorstel rijp is voor besluitvorming. Nee, neemt u mij niet kwalijk. Correcte opmerking, meneer Heerschop. Dank u wel.
Het is rijp voor, wat de SP betreft, rijp voor besluitvorming, maar wij zullen wel tegenstemmen. Dus dat kunnen we doen met een stemverklaring. Dat hoeft niet lang te duren.
Oké, en ik zag meneer Verliezen ook nee knikken, dus ik denk dat hij zich daarbij zal aansluiten, meneer Verliezen. Ja, correct, zegt hij. Oké, goed zo, dank u wel. Dan gaat dat door naar de besluitvormende vergadering. Waarvoor dank. Tweede agendapunt betreft ook weer in de portefeuille van meneer Roest. Een eerste wijziging, belastingverordening, onroerende zaakbelasting Venlo 2021. In de woordvoering heb ik verder niemand doorgekregen, dus ik kijk even in de vergadering of ik mensen zie. Meneer Verliezen steekt zijn hand op, maar ik hoor ook een bekende stem, namelijk die van meneer Pico. Meneer Pico, zegt u.
Ja, dat u niemand op uw lijst heeft staan van woordvoerders is logisch, want dit stuk is pas een aantal uur geleden aan ons doorgegeven. Mm-hmm. We hebben ook de kans niet gehad om dat als woordvoerder op te geven.
Oké, maar daarom... Heb
ik het woord gevoerd, maar hebben wij verder geen woordvoerder.
Ja. Oké, daarom kijk ik ook even rond, meneer Pico, waarvoor dank. Meneer Verliezen is wel iemand die graag het woord wenst te voeren. Meneer Verliezen, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank voor het woord. Zoals de heer Pico aangaf, enkele uren geleden werd ons dit bekendgemaakt. Nou, wij vinden het de normaalste zaak van de wereld om even die stukken door te nemen, om even goed een afweging te maken of het al dan niet wenselijk is. Dit kunnen wij dus niet appreciëren. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om dit over te hevelen naar de eerstvolgende oordeelsvorming. Hè. Kunnen we daar een oordeelsvorming over voeren? Mocht het zo zijn dat dit stuk geen belangrijke wijzigingen heeft of geen dusdanige wijzigingen tot het van belang is om daar een debat over te voeren, dan zou het best naar de besluit kunnen. Maar daar zijn wij nog niet over uit. Daar hebben we de tijd niet voor gehad om dat te besturen.
Er is een interruptie van meneer Pico. Meneer Pico, gaat u gang.
Ja, volgens mij, de voorzitter, heeft het presidium dit als zodanig voorgesteld. Daar was een technische reden voor. En zover ik mij kan herinneren, was de heer Fijnje, de fractievoorzitter van de partij van de heer Verliezen, ook daarbij aanwezig. Dus ik neem aan dat de heer Fijnje ook namens zijn fractie dat besluit genomen heeft.
Meneer Verliezen?
Ja, even punt van de orde zou ik dan toch willen zeggen, want het presidium is niet de gemeenteraad en is ook geen besluitvormend orgaan. Hè. Dat gebeurt nog altijd in de voltallige raad. Dat gezegd hebbende is het voor ons dus geen hamerstuk.
Oké, dank u wel. Verder nog mensen die het woord wensen te voeren, alsnog? Wacht, een klein momentje, demp hem even. Beste vergadering, Geert van Soest vraagt even het woord, dus die geef ik met plezier het woord. Geert, ga je gang.
Ja, ik snap, laten we zeggen, de teleurstelling van de raad dat die stukken zo laat pas zijn ontvangen. Maar inderdaad, dat is in het presidium zo besproken. Dat ging om allerlei redenen en kreeg het college die stukken niet eerder klaar. Dus het lijkt mij het beste, want die moeten wel nog dit jaar door de raad. Dat we in de raadsvergadering daar iets meer tijd voor nemen en dan oordeelsvorming en besluitvorming samen doen.
Oké, ik zie wat mensen instemmen knikken. Ook de heer Van Liezen steekt zijn duim en zelfs zijn hele hand op, zie ik.
Ja, ik wil even voor de record zeggen dat, ja. dat akkoord is. Dat we in de beeld of in de besluitvorming eventueel nog even een stukje ordersvorming hierover kunnen doen.
Oké, daarmee is het voorstel lijkt me rijp voor besluitvorming en dan als bespreekstuk. Dank u wel. We gaan door naar het volgende agendapunt. Vrijwel naadloos. Ook hier is de heer Roes weer portefeuillehouder. We gaan het hebben over de bestuurlijke planning van de planning en control producten 2021. Ik ga kijken wie er in de woordvoering is opgegeven. En dan begin ik met één lokaal, de heer Pico. Meneer Pico, gaat u gang.
Wij hadden ons inderdaad opgegeven. Ik had mij opgegeven, maar bij nader inzien gaan we geen woordvoering daarover houden.
Dank u wel, meneer Pico. Dan ga ik door naar de PvdA in de persoon van meneer Janssen. Ha Janssen, gaat u gang.
Dank u wel. We hebben het nu over raadsvoorstel 66, neem ik aan. Hè? Even kijken. Ja,
ja correct.
Waar het even kijken, het punt hierbij was dat wij normaliter de stukken in mei zouden krijgen, maar dat hier de zorgaanbieders te laat waren met de aanbieding. Mijn vraag is eigenlijk aan de portefeuille, hoe zit dat voor volgend jaar?
Oké, dat was uw vraag.
Ja,
even wachten, meneer Roes, u krijgt zo de kans om het allemaal in één keer te beantwoorden. Want ik zie dat meneer Verliezen ook als woordvoerder staat in de lijst. Meneer Verliezen, het woord is aan u.
Ja, correct, meneer de voorzitter, dank voor het woord. Fractie PVV kan instemmen met deze planning. Toch verneemt de PVV-fractie gaarne wat de stand van zaken is met betrekking tot de afspraken met de zorgaanbieders voor tijdige aanlevering. En wat is er tot op heden gedaan? Welke acties zijn uitgezet? Hoeveel van de hoeveel aanbieders zijn er benaderd? En bij hoeveel van deze aanbieders is bereikt dat zij de gegevens wel tijdig aanreiken? Dat haakt eigenlijk in op de vraag die de heer Janssen van de PvdA ook al stelde. Dank voor het woord.
Graag gedaan, meneer Verliezen. Dank u wel. Meneer Roest, het woord als portefeuillehouder is aan u.
Mag ik misschien ook nog wat vragen, voorzitter?
Oh ja, natuurlijk. Mevrouw Steenmet, ik had niet gezien dat u aangemeld was en ik heb uw hand ook niet gezien, maar gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Met de fractievoorzitters is er over gesproken om misschien, of in ieder geval voorstel geweest om een verantwoordingsdebat te voeren. Omstreeks september, oktober, om terug te kijken op de hele collegeperiode. Dat is formeel natuurlijk geen stap in de PDCA-cyclus van de Raad, maar het is denk ik wel goed om dit in de jaarplanning op te nemen, zodat we kunnen aangeven wat de bedoeling is van zo'n debat en welke informatie we daarvoor nodig hebben om dat ook te kunnen voeren. Dus dat wil ik graag nog even inbrengen.
Waarvoor dank, mevrouw Steenmets. Meneer Roest, het woord is aan u.
Ja, voorzitter. Dit heeft te maken dus met de PSC-producten. En dat hadden we natuurlijk graag vorige week in de auditcommissie besproken. Maar dat is helaas niet doorgegaan door een paar misverstanden met betrekking de afspraken van de tijd. En dat wordt morgen wordt het in de auditcommissie toegelicht. Natuurlijk, want dit gaat over de jaarstukken. En onze wens, en dat is de wens van de Raad, is om te kijken hoe wij de PC-cyclus dusdanig krijgen dat de cijfers, definitieve jaarcijfers, het streven is in mei komen. Nou, we hebben nou dat nieuwe business intelligence systeem, waardoor wij in staat zijn steeds nauwkeuriger alle data te verzamelen. En onze doelstelling is het dan ook om dit jaar de jaarrekening in mei te kunnen presenteren. Dat betekent dat wij alle data door de accountant al tot en met 31 december, met uitzondering van het sociaal domein, kunnen laten controleren. En dat betekent dus het sociaal domein dat de mogelijkheid heeft tot 1 april nog na te reiken, dat dan ook nog gecontroleerd wordt. Dat zou dus inhouden dat we wel nagenoeg de juiste jaarrekeningen mee kunnen presenteren. Het enige wat daar dan nog ontbreekt, dat is de handtekening van de accountant. Want dat is gewoon technisch niet mogelijk dat het eerder is. Maar dat is ons streven. En ook voor de komende jaren proberen we dat nog sneller en nog nauwkeuriger op elkaar aan te sluiten. Zodat we dan eventueel in mei ook een door de accountant geaccordeerde jaarrekening hebben. Dat is gewoon eventjes in het kort mijn antwoord, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie een hand omhoog van meneer Valiezen. Meneer Valiezen, gaat uw gang.
Dank voorzitter voor het woord. Hoor ik nou de wethouder zeggen dat alle aanbieders in feite nu dus de data tijdig aanleveren? Want dat is wat hij nu eigenlijk hiermee suggereert.
Meneer Roest.
Ik heb gezegd dat we de data die wij intern of andere zaken die niet te maken hebben met sociaal domein, dat we dat al de mogelijkheid hebben voor 31 december daar mee klaar te zijn, zodat de accountant dat ook tijdig kan controleren. En dat daarna tot 1 april de mogelijkheid is dat wij alle stukken binnen hebben van de sociaal domein. We hebben met alle in het sociaal domein, met een enkele uitzondering, en daar moet ik een klein voorbehoud houden, maar dat is denk ik de verwachting minimaal. Maar dat is ook de reden dat de ondertekening van de accountant dus dan ook iets later vindt als de jaarrekening nagenoeg als definitieve jaarrekening kan worden opgevat.
Oké, meneer Valiezen, gaat u gang.
Dus concreet hoor ik u zeggen dat u de afspraken heeft met nagenoeg alle aanbieders van die zorg dat zij voor 1 april de data hebben aangeleverd.
Meneer Roest.
Heb ik gezegd.
Oké.
Voorzitter.
Ik hoor iemand voorzitter roepen. Ik kijk even wie dat is. Niemand? Oké. Dan is de vraag van mijn kant of dit voorstel ook weer rijp is voor besluitvorming. Kijk even, ja, ik zie mensen ja knikken. Is het daarmee een hamerstuk of liever een bespreekstuk?
Voorzitter.
Hamerstuk. Mevrouw Steenmets, ja.
Meneer Roest heeft niet gereageerd op mijn vraag of het nodig is om die planning nog uit te breiden met zo'n verantwoordingsdebat.
Meneer Roest.
Nou ja, goed, dat is een vraag van mevrouw Steenmets. En als ik daar een antwoord op moet geven vanuit mijn zicht, dan zeg ik dat vind ik van mijn kant uit niet nodig. Maar dat ligt niet bij mij, dat ligt bij de raad. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Steenmets, ik kijk even naar u.
Ja, nou ja, goed. Ik heb ook al aangegeven dat het niet formeel niet tot de PSC-cyclus hoort, maar dat het wel werk met zich meebrengt voor de organisatie en dat het daarom misschien verstandig is om het in de jaarplanning op te nemen. Maar goed, als de raad dit wil en het overvalt de organisatie op enig moment, dat zou denk ik ook niet prettig zijn voor de wethouder. Maar goed, daar hou ik het even op dit moment bij.
Waarvoor dank, dankjewel. Het voorstel rijdt voor besluitvorming, vraag ik nogmaals. Hamerstuk.
Hamerstuk.
Ja? Oké.
Ook een hamerstuk, voorzitter.
Oké, vriendelijk dank. Dan gaan we door naar het volgende punt, de financiële rapportage. Ook hier weer de heer Roest als portefeuillehouder. Ik heb de lijst met de woordvoerders gekregen en ik wens te beginnen met de D66 in de persoon van de heer Stoks, Matthijs Stoks. Gaat u gang, meneer Stoks.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben te verstaan voor iedereen.
Niet heel goed, maar...
Goed.
Er zit wat zit een, ja, hoe zeg je dat? Wat ruis op de lijn. Maar gaat uw gang, u bent wel te verstaan.
Ik ga het proberen. Ja. Veel voorkomende vraag van raadsleden is, hoe staat mijn gemeente financieel voor? Heeft mijn gemeente geen of weinig schulden?
Meneer Stoks, ik ga u even onderbreken. Ik zie wat mensen naar hun oren grijpen. Dan druk ik me netjes uit, denk ik. Vindt u het goed dat ik even het woord aan iemand anders geef? Kom ik zo bij u terug. Kijkt u even of u iets aan het geluid kunt doen. Goed?
Ja.
Dan heb ik iemand hier waarvan ik weet dat hij een geweldig geluid heeft. GroenLinks, meneer Jansen, Wim Jansen. Gaat u gang, meneer Jansen.
Nou ja, dank u wel voor de complimenten, voorzitter. Ja, inderdaad. We hebben ook een bijdrage op dit raadsvoorstel, want het is natuurlijk toch weer ontzettend mooi dat er ook bij deze financiële tussenrapportage van augustus 2020 weer geld lijkt over te blijven. En dat is prima, maar natuurlijk lijkt, want 2020 is nog niet afgesloten en 4 maanden ontbreken nog. Maar goed, de voortekenen die zijn heel gunstig en als deze lijn zich zo doorzet, dan zal het positief resultaat misschien alleen maar groter worden. En de raad kan dus voorzichtig gaan nadenken hoe zij dit overschot willen inzetten. Nou, en die richtingen die het college daarbij al heeft aangegeven zijn interessant. en zeker het onderzoeken waard. En als er plannen gerealiseerd worden waarbij het mes van meerdere kanten snijdt, dan heeft dat onze voorkeur. En het ideetje wat al geopperd was met de geluidswand langs de A73, nou, met zo'n geluidswand daar kun je ook energie mee opwekken. We denken ook aan het energiezuiniger maken van gemeentelijk vastgoed, wat leidt tot lagere kosten voor de gebruikers van dat vastgoed. En dat is zeker nu in coronatijd natuurlijk welkom. Maar goed, voorzitter, laten we ook vooral niet te veel vooruitlopen op dat overschot. Want ja, zoals ik al zei, het is nog geen feit. 2020 is nog niet voorbij. Er is echter wel één aspect, voorzitter, waar ik in dit kader toch op dit moment aandacht voor wil vragen. En wat ons inziens ook wel urgent is. De Raad is de laatste jaren meermaals geïnformeerd over de opdracht van het waterschap met betrekking tot het hoogwaterbeschermingsplan. En zeer binnenkort gaat het waterschap hierover een besluit nemen. Eerst dienden deze plannen sober en doelmatig te worden uitgevoerd. Echter, onlangs is sober vervangen door slim. En er zijn echter ook plekken waar volgens ons niet slim genoeg rekening lijkt te worden gehouden met economische en leefbaarheidseffecten. Het waterschap voert veel overleg met betrokkenen. Medewerking is er ook. Maar extra middelen vrijmaken voor slimme plannen lijkt voor het waterschap een lastige opgave. En daar waar bijvoorbeeld het monumentale stijl straks wel beschermd wordt met een opdrijvende kering, wordt het toeristische en pittoreske Arse bedreigd door een betonnen muur met een glazen wand. En dat is een lelijke waterkering die Arse tot in de eeuwigheid zal ontsieren van haar karakter als historisch Maasdorp. En of Arse dan na Valkenburg de meest toeristische plek van Limburg blijft, dat is nog maar zeer de vraag. Dus de economische gevolgen laten zich raden. En recentelijk bent u geïnformeerd en ook de collega's geïnformeerd over het bijdragen die de bewoners zelf willen doen, bereid zijn om te doen. En daarbij gaat het niet over kleingeld. Een bijdrage vanuit de provincie ligt ook in het verschiet. En dan zou het ook mooi zijn als de gemeente Venlo hier een bijdrage inlevert, een financiële bijdrage inlevert. En hoewel er bedragen rondgaan van 1 tot 3 miljoen, is voor zover ons bekend het waterschap op dit moment niet transparant genoeg over de benodigde meerkosten. En dat maakt het dus moeilijk om concreet over een prijskaartje te praten. Maar het is zeker niet zo dat onze fractie een blanco cheque af wil geven. Laten we daar ook duidelijk in zijn. En we zouden ook het voorstel wat breder willen trekken, omdat de hoogwaterbeschermingsplannen ook op andere locaties wellicht nog koppelkansen bieden. Welke Venlo eigenlijk niet aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Want er liggen bijvoorbeeld in Hout-Blerik mooie plannen klaar. Dat heet daar Plan Laarbroek. En bijvoorbeeld in de volgende hoogwaterbeschermingsopgave, fase, zal de waterkering in Venlo ook aangepast moeten worden. En daar zien we dan koppelkansen bij bijvoorbeeld de OC-Weert. Dus voorzitter, wat de GroenLinks-fractie graag zou willen, en wat ik begrijp zit de SP-fractie op dezelfde lijn, is of de Raad, en daarna dus ook het college, bereid is om te onderzoeken waar de gemeente Venlo financieel bij zou kunnen springen, wanneer er zich koppelkansen voordoen met betrekking tot het hoogwaterbeschermingsplan. En daar dekking voor te zoeken, waarbij het een mogelijkheid lijkt te zijn om die dekking te vinden binnen het positieve jaarresultaat van 2020. En voorzitter, naast de burgers zelf en de provincie is er waarschijnlijk ook nog een potje uit Brussel waaruit geput kan worden. En uiteraard horen we dus graag van de andere fracties hoe ze dat zien. En wellicht kunnen we dan locaties zoals Arse, maar misschien ook andere locaties behoeden voor een sobere en lelijke oplossing die helemaal niet slim is. En in plaats van een oplossing waarbij we ons allemaal achteraf gaan afvragen of dat niet anders had gekund, kiezen wij liever voor een slimme en breed gedragen oplossing waar we later met trots op kunnen terugkijken. Dat was mijn woordmelding, voorzitter.
Voorzitter.
Waarvoor dank, meneer Janssen. Meneer Verhaag, u wenst te interromperen. Gaat uw gang.
Ik heb even netjes gewacht tot mijn collega Janssen klaar was. Dus mijn digitale vergadering was zo effectief, denk ik. Meneer Janssen, ik heb 3 vragen voor u. Zal ik ze eerst alle 3 stellen, dat u dan antwoordt? Ja?
Het mag voor mij ook 1 voor 1, als dat kan, voorzitter. Vind ik vaak wel prettig.
Oké, dan gaan we het 1 voor 1 doen.
U heeft uw handtekening gezet onder een afspraak dat financiële meevallers naar de algemene reserves gaan. Mijn eerste vraag, waarom wijkt u daar nu vanaf?
Dankjewel, meneer Verhaag. Meneer Jansen.
Ja, nou kijk, ik denk dat dat heel simpel is. We hebben ons een aantal doelstellingen gesteld deze coalitieperiode om de financiële kaders weer op orde te brengen. En op het moment als die financiële kaders op orde zijn, nou ja, waarom zou je dan die spaarpot nog meer laten groeien? Als er dus goede plannen liggen om daar middelen naartoe te laten vloeien. Dus dat lijkt me een heel goed argument om van die afspraak af te wijken.
Oké, ja, een korte vervolgopmerking. Mij lijkt het juist een goed argument dat we ons realiseren dat dit vooral incidentele gelden betreft.
Ja.
Maar goed, ik begrijp uw opmerking wel hoor. Met betrekking tot artsen, waarom scheiden we het kaf van het koren niet als gemeenteraad? Ik voel daar wel wat voor wat u zegt. Waarom moeten wij geen motie indienen? Dat wij officieel een standpunt innemen in zaken dat we dit gewoon niet willen. Is het dan niet zo dat we ook als gemeenteraad dan het maximale eraan gedaan hebben? Om te voorkomen dat artsen dit overkomt.
Meneer Jansen.
Ik denk dat ik in mijn woordmelding duidelijk ben geweest. Ik denk dat die hoogwaterbeschermingsopgave, die kunnen wij niet voorkomen. Dat is gewoon een opdracht die het waterschap heeft gekregen van het Rijk. Het waterschap gaat die invullen met de financiële middelen die ze daarvoor beschikbaar hebben. En het waterschap kiest daar, heeft nog niet gekozen, maar lijkt te gaan kiezen voor een oplossing die voor het dorp Artsen echt niet mooi is. De bewoners hebben zelf gekeken naar alternatieven, zijn er zelf heel actief in geweest, hebben ook goede oplossingen bedacht. En die vallen zoals het nu lijkt, zeg ik er even uitdrukkelijk bij, iets duurder uit te vallen dan gepland. En bewoners hebben daar zelf al een duit in het potje gedaan door af te zien van planschade. Ze hebben zelfs ook wat geld ingebracht. En dan de provincie brengt wat mee. Misschien in Brussel ligt er klaar. En dan denk ik dat als Venlo ook wat meedoet, dat er toch hele mooie oplossingen zijn. Waarbij burgers en bedrijven toch beschermd zijn tegen hoogwater als dat zich voordoet. Ja, dus ik denk dat op zich het beleid niet helemaal verkeerd is. Alleen de invulling van dat beleid, dat zien we graag anders.
En dan uw derde vraag, meneer Verhaag.
Ja, u stelde dat u weet dat de SP uw idee deelde. Hoe weet u dat? Want ik heb de SP nog niet gehoord vanavond.
Nee, we hebben natuurlijk wel regelmatig contact met andere partijen die deel uitmaken van de coalitie. En ik begreep dus dat de SP daar best positief tegenover stond. Er zijn ook mensen binnen de SP die betrokken zijn met de dorpartsen, zoals u wellicht weet. Dus vandaar dat lijntje heel kort was.
U mag ons ook bellen, meneer Jansen, dat wil ik weten.
Dank voor het aanbod, meneer Verhaag. En laat ik ook zeggen dat ik u uitnodig. Om, mocht er een motie nodig zijn, dat ik heel graag de inhoud van de CDA meeneem voor die motie op te stellen. Dus
ik denk daar graag over mee, want ik zou willen dat we eens wat meer hoogwater hier hebben. Want ik heb het nog nooit zo droog gezien hier overal. Dus volgens mij is het tijd dat er wat meer hoogwater ontstaat. Ja. En ik mag even voor nu hoor, ik maak me ernstig zorgen over de koers die het waterschap gaat voeren. Over de presentaties die ik daar laatst gezien heb. En ik heb dezelfde vraag bij u ook aan het waterschap gesteld bij een intern gezelschap CDA gerelateerd. Ik ben mij hele grote zorgen, dus ik deel uw mening en ik denk graag met u mee.
Oké. Okay. We gaan terug naar de financiële rapportage, mensen. ik zag de hele tijd dat meneer Pieker probeerde te interromperen. Ik wilde u niet laten interromperen tijdens een interruptie, maar ik geef u graag de kans, meneer Pieker.
Nee, ik ben gewoon een dynamisch, bewegelijk mens van nature. Ik probeerde geen interventie te plegen. Ik ging mee in de flow van de dynamiek van de discussie tussen de twee.
Kijk eens aan. Nou, dat zag er heel actief inderdaad uit. Dankjewel, meneer Jansen, voor uw woordvoering in elk geval. Ik probeer het nog een keer met de D66. Meneer Stoks, ik hoop dat alles functioneert. Anders proberen we het straks gewoon nog een keertje. Maar gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Is het nu
Kijk,
beter?
Ja, man.
Goed, daar gaan we. Een veel voorkomende vraag van raadsleden is, hoe staat mijn gemeente er financieel voor? Heeft een gemeente geen of weinig schulden, een goed gevulde bankrekening en zijn de baten vrijwel ieder jaar even hoog of iets hoger dan de lasten? Staat een gemeente er over het algemeen goed voor? met behulp van een aantal financiële kengetallen die betrekking hebben op de balans en de begroting, kan een exacter beeld worden geschetst van de financiële positie van een gemeente. Aan ons is het nu om de volgende vragen te stellen aan de hand van de voorliggende FINRAP. Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken? Heeft de gemeente gedaan wat ze wilde doen? En heeft het gekost wat de gemeente dacht dat het zou kosten? In eerste instantie, als er door een leek naar gekeken wordt, zal de eerste indruk positief zijn. Een verwacht positief eindresultaat van maar liefst ruim 6 miljoen euro doet natuurlijk ook niet slecht vermoeden. Maar als we ons wat dieper in de rapportage storten, blijkt dat dit verwacht positief resultaat voor een groot gedeelte bestaat uit hogere uitkeringen en inkomsten vanuit het Rijk. Bij mij komt dan ook meteen de vraag op, is dit nu iets waarvan wij als gemeente Venlo kunnen zeggen, chapeau, wat een goed werk wat we leveren, of moeten wij vooral het Rijk bedanken voor dit mooie resultaat? Een viertal zaken zal ik uitlichten. Positief resultaat op vrouwenopvang, aanbesteding nieuwe voertuigen, LHBT-beleid en de baankansen voor kwetsbare jongeren. Op pagina 21 van de rapportage onder het kopje programmalijn zelfredzaamheid worden gesproken over een positief resultaat op vrouwenopvang, vanwege het niet tijdig lukken van de aanbesteding slachtoffers van huiselijk geweld. Bij mij komt meteen de vraag op wat hier positief aan is en daarnaast hoe ongelukkig is dit verwoord. Beschamend. Verderop onder het kopje beheer openbare ruimte zie ik dat er extra kosten zijn gemaakt voor leaseauto's in verband met een vertraagde aanbesteding van nieuwe voertuigen. Buiten de coronaperikelen waar we mee te maken hebben, is er genoeg flexibiliteit om in omstandigheden als deze te voorzien. Inkopers en aanbestedingsjuristen kunnen niet afwachten, maar moeten proactief maatregelen nemen hierin. Zijn we als gemeente hierin tekortgeschoten? De afgelopen jaren hebben de regenboogsteden, waaronder Venlo, een grote slag gemaakt om specifiek LHBT-beleid te voeren en daarmee de positie en sociale acceptatie van LHBT's te verbeteren. In bijlage 2 van het voorliggende rapport wordt er gesproken over een jaarlijks terugkerend bedrag van 20.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wat wij als gemeente kunnen bijschrijven. Waarvoor wordt dit bedrag gebruikt? Er zijn verschillende oorzaken voor de beperkte baankansen bij het arbeidsgerichte uitstroomprofiel. Een deel van de werkgevers lijkt er onvoldoende voor open te staan om deze groep jongeren een start op de arbeidsmarkt te laten maken. Daarnaast hebben sommige jongeren te maken met een zeer problematische leefomgeving, die hen niet stimuleert om aan het werk te gaan. In bijlage 2 staat beschreven dat hiervoor een bedrag van ruim 104.000 euro als eenmalige financiële impuls is ontvangen. Het is natuurlijk positief dat dit bedrag ter beschikking is gesteld. Echter lijkt het mij dat dit een meerjarenplan moet worden en hier een vervolg aan gegeven dient te worden. Is dit te verwachten en is dit eventueel mogelijk dat we hier zelf de kosten van dragen? Naast al deze taken zitten we nog steeds midden in een vooral voor het bedrijfsleven zeer heftige crisis. Corona. Dit is niet iets wat binnen nu en een paar weken zal verdwijnen. En zoals inmiddels al maanden bekend, is er al een potje van 2 miljoen euro. Wanneer gaan we hier nu eens eindelijk mee aan de slag en zorgen we dat wij dat ook in onze gemeente de juiste financiële armslag bij de noodlijdende mensen terechtkomt, zonder te veel rompslomp? Neem hierin bijvoorbeeld een voorbeeld aan Duitse gemeenten hier net over de grens, die uit hun eigen potje...
Meneer Stoks, ik ga u even onderbreken. Ik zie meneer Pico volgens mij nu echt zwaaien voor een interruptie. Meneer Pico, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik vind oppositie voeren altijd heel belangrijk natuurlijk. Heel leuk, dat moet ook. Grappig vaak, fel en scherp. Maar ik ga toch eventjes twee zaken bij de heer Matthijs Stoks proberen te repareren. Dat Den Haag voor het grootste deel veroorzaker is van het voordeel, dat is bekend, dat staat ook in de stukken. Dat is ook een verdienste van de gemeente. Ik ken Den Haag niet als een organisatie, de centrale overheid, als een organisatie die als Sinterklaas cadeautjes uitdeelt. Dus wat daar verder gestuurd wordt naar Den Haag zal verdiend zijn. En dat mogen wij dan daardoor op ons konto schrijven. Dat hebben we ons best voor hebben gedaan. En over die 2 miljoen van het coronafonds, ja. De meeste zaken die corona gerelateerd door ons zijn uitgegeven, zijn voor een groot gedeelte of worden voor het grootste gedeelte door Den Haag gecompenseerd. Wij hoeven nog niet in die 2 miljoen te grabbelen, want tot dusver de zaken die wij uitkeren voor een groot gedeelte door Den Haag worden gecompenseerd. Dat is een buffer die staat. Die buffer is bedoeld om straks bij de finale afrekening, als blijkt dat we tekort hebben met de vereniging van met de verrekening met Den Haag, tekort komen om daarmee te dempen. Dus u doet nu voorkomen alsof de gemeente Venlo niet voldoende financieel ondersteund daar waar het nodig is. Nou, dat wil ik verre van werpen. Dat is niet zo. U schetst daar een verkeerd beeld.
Kunt u daar een vraag van maken, meneer Pico?
Nee hoor, wat mij betreft mag de heer Stokse daarmee doen.
Oké. Okay. Ja, nou, meneer Stokse.
Hartelijk bedankt.
Meneer Stokse, het woord is weer aan u.
Duidelijk zijn we daar een andere mening, maar dat maakt veel niet uit. Ik ga verder met mijn betoog. Even kijken. Neem hierin bijvoorbeeld een voorbeeld aan de Duitse gemeente hier net over de grens, die uit hun eigen potje eenmalige schenkingen toekennen aan noodlijdende bedrijven en zelfstandigen zonder al te veel bureaucratie. Hoe zijn de vorderingen hiermee? De tijd dringt. Een dusdanige prognose brengt verwachtingen met zich mee. Ruim 6 miljoen euro. Wat gaan we daar allemaal mee doen? De plannen van het college zijn weinig ambitieus wat ons betreft. Het geld, onnodig in de algemene reserve te laten, heeft niet onze voorkeur. Er zijn genoeg kleinschalige projecten die hiervan eindelijk realiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de bomenrij aan de toegangsweg in Arsen. Meer investeren in duurzaamheid, de energietransitie of nogmaals bekijken van het voorgenomen subsidiebeleid. Er is nog genoeg werk aan de winkel. Wij zijn benieuwd. Dit was mijn betoog. Dankjewel.
Dankjewel meneer Stokse voor uw inbreng. Ik ga door naar de partij 50PLUS, meneer Loek Boermans. Meneer Boermans, gaat uw gang.
Dankjewel. Ik hoop dat ik goed geluid heb.
Maar natuurlijk.
Oké. Voorzitter, allereerst de complimenten van de 50PLUS-fractie aan al degenen die aan het behalen van dit positieve resultaat hebben meegewerkt. Onze eerste reactie was, dit is al de tweede keer, dat er in de FIMRAP sprake is van een miljoenenoverschot. Begroten we dan zo slecht? Nadat wethouder Roesland had uitgelegd dat hij de begroting alle zekere, maar ook de onzekere uitgaven meeneemt en alleen de zekere inkomsten meeneemt, begrijpen we dat alle extra inkomsten meewerken aan dit positieve resultaat. Daarom een extra compliment aan wethouder Roest. 50PLUS vindt dat deze begrotingsmethode een goed voorbeeld is voor andere gemeentes. In het raadsvoorstel lezen we dat het college ook al een voorstel doet voor nieuwe plannen met deze financiële meevaller. Het college weet dat over definitieve nieuwe plannen pas kan worden besloten nadat de definitieve jaarrekening over 2020 en het tweede kwartaal van 2021 is vastgesteld. Wij zullen onze wensen dan ook tegen die tijd aan u allen laten weten. Een klein tipje van de sluier willen we wel oplichten. Graag hadden wij een deel van dit bedrag bestemd gezien voor een oplossing van de armoedeval van 65-plussers. Voorzitter, al met al een prima resultaat en we stemmen dan ook zeker in met dit raadsvoorstel.
Voorzitter.
Dank u wel, meneer Boermans. Er is een interruptie van Tom Verhaag, volgens mij.
Ja,
ja. Over... meneer Verhaag, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Onlangs diende de SP een motie in om te onderzoeken of dat we de armoedeval eigenlijk iets omhoog moesten brengen. Wat bedoel ik daarmee? Dat we de gemeente eigenlijk iets eerder mensen bij de hand moet nemen die lijden onder die armoedeval. Ik vergis mij onder armoede. U heeft daar toch ook aan meegetekend, meneer Boermans?
Voor zover ik weet wel. Ik praat nu namens mijn voorzitter. En ik zal dit met hem overleggen.
Dus, maar dan klopt mijn constatering nu toch. Dat u twee weken geleden, dat u eerst accepteert dat een ruimhartiger beleid moet komen voor deze doelgroep. En dan nu doet u een oproep om die mensen dus allemaal... ja, hoe moet ik het zeggen, veel ruimhartiger te compenseren, de 65-plusser daar dan van. U creëert dan toch uw eigen probleem?
Meneer Boermans.
Dat zie ik niet. Er is nu 6,1 miljoen. Dat is voor 10 van de 12 maanden. Dus er komt nog geld bij. En tegen die tijd dat we die plannen mogen openbaren, dan zullen we dat ook doen. Dat is volgend jaar.
Ja, goed, ik deed de oproep net, maar in mijn beleving maakt u een probleem wat er zeker is, maakt u nog groter. En dan nou gaat u, zeg maar zeggen, ruimhartiger compenseren. U schiet dus eerst uw eigen bootlegger gedaan en zelf de boot proberen te repareren. Dat is wat ik ervan vind. Maar we komen voor ons volgend jaar wel tegen over dit thema.
Ja, prima.
Oké. Dankjewel meneer Vaak en ook dankjewel meneer Boermans. Ik ga door naar de volgende woordvoering. Meneer Spijksma, PvdA. Gaat u gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Meneer voorzitter, de Partij van de Arbeid vindt de FINRAP, of voor de Partij van de Arbeid is de FINRAP primair een technische exercitie en een tussentijdse rapportage. Bedoeld om aan de Raad inzichtelijk te maken wat de verwachte jaarafsluiting is en welke laatste begrotingswijzigingen daarvoor zijn of nog worden doorgevoerd. De inbreng van de Partij van de Arbeid vanavond is dan ook vooral op deze reflectie gericht. De algemene beschouwingen hebben we immers net achter de rug. Meneer de voorzitter, het verwachte financieel resultaat is wederom ruim positief met 6,2 miljoen. Meevallers zijn grotendeels te leiden aan meer inkomsten vanuit het Rijk. De heer, moet ik even spieken, de heer Storks verwees er al na. De vastgestelde begroting is op hoofdlijnen uitgevoerd, zo goed en zo kwaad als dat kan in het coronajaar. Namens onze fractie spreek ik hiervoor onze waardering uit. Kijk, meneer Storks, in antwoord op uw bijdrage, naar onze mening is het juist de bedoeling van het college om de begroting uit te voeren. Dus als er geld bijkomt uit het Rijk, is dat alleen maar plus. Maar in principe het is niet zo dat wij het college opdracht gegeven hebben binnen de begroting te bezuinigen. Even voor de duidelijkheid. Dus eigenlijk is dat alleen maar goed als het overschot te relateren is naar extra rijksinkomsten. Meevallers en tegenvallers zijn er daarnaast altijd. Sorry? Ja? De opvallendste begrotingswijziging is de extra reservering van 2 miljoen voor de coronamaatregelen. Wij stemmen daarmee in als partij. Het geld is bedoeld. Enkel bedoeld als achtervang en indien niet noodzakelijk vloeit het geld vanzelf terug naar de algemene middelen. Daarnaast valt het ons op dat in de infographic die hierbij geleverd is bij de FINRAP, gelden vanuit het Rijk worden overgevoerd voor corona-ondersteuning van kleinere organisaties met jeugdleden, zoals de scouting, maar dat het geld in Venlo daar niet aan besteed wordt. Meneer de voorzitter, mag duidelijk zijn dat wij dat graag anders zien. Graag horen van de wethouder wat de logica erachter is en of hij alsnog bereid is deze gelden in te zetten voor het beoogde doel. Verder, meneer de voorzitter, de Raad beslist bij de jaarafsluiting in mei volgend jaar wat er met het eventueel overgebleven geld gaat gebeuren. We vinden in dit verband jammer en ook prematuur dat het college in de FINRAP voorstellen doet waarvoor ze de incidentele meevallers, waar ze de incidentele meevallers aan wensen te besteden. Daarmee worden verwachtingen bij onze burgers gewekt zonder overleg met de Raad. Dat bemoeilijkt onze eigen afwegingen en inbreng in mei. Opvallend is ook dat er in deze voorstellingen geen enkele investering in het sociaal domein of sport is opgenomen. Wij als Partij van de Arbeid hebben daar ook eigen ideeën over, maar zoals gezegd komen we daar verder op in mei nog over te spreken. De voorzitter, een uitzondering op deze regel maken we voor de waterkering in Arsen. We begrijpen dat het nodig is om nu een signaal af te geven aan het waterschap dat wij bereid zijn een deel van het overgebleven budget in te zetten voor een mooiere en praktischere hoogwateroplossing dan waaraan nu wordt gedacht. Wij willen de oproep daartoe graag ondersteunen voor de leefbaarheid in het dorp en omdat Arsen een belangrijke toeristische functie heeft. Met de kanttekening dat uit de verdere uitwerking zal moeten blijken dat dit ook reëel uitvoerbaar is. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer Spijksma. Ik ga door naar de volgende woordvoerder, mevrouw Wijngaarten, SP. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De financiële rapportage laat een plus zien van 6,2 miljoen, voorlopig. En die heeft vooral externe factoren. In de rapportage geeft het college aan waarvoor men dit positief resultaat zou willen reserveren. Maar in onze optiek is hier de Raad aan zet. Dus hier zullen we dan ook met suggesties komen in mei. Dat komt wel terug. Wat al eerder aangegeven is door GroenLinks natuurlijk wat ik als schot voor de boeg wilde geven, die hoogwaterbescherming. Fijn ook te horen dat het CDA hier mee wil denken en daar ook aandacht voor vraagt. En dan wat ik wel las in de rapportage, dat was de reservering voor de tweede fase van de Kallekerkenweg. Nou ja, daar sta ik positief in. En eigenlijk is het dat, want ja, het overschot kom ik in mei op terug wat we er graag mee zou willen doen. Ik ga vanuit met de rest van deze raad.
Oké, dankjewel mevrouw Wijngaarten. PVV, de heer Wallize.
Voorzitter, dank voor het woord. Verleden jaar hielden we ons nog rustig met de VINRAP. Het is immers een momentopname. Het informeert ons over het gegeven of de gemeente enigszins op koers ligt ten opzichte van de begroting. Nou, PvdA baamde dit eerder vanavond ook al. Alleen werden we ditmaal getriggerd. Ook het voorsorteer waarover de raad in mei zou gaan. Wij bepalen dan als raad wat er mee gaat gebeuren met dat overschot. Maar dat voorsorteren, dat triggerde ook. We merken op dat gesproken wordt van die 2 miljoen euro voor het coronafonds. Totdat wordt gereserveerd. En mocht het Rijk bepaalde coronakosten minder compenseren, dan schuift de bestemmingsreserve mee door naar 2021. Maar dat is dus alleen indien er vanuit het Rijk niet gecompenseerd wordt. De fractie PVV Venlo vindt dit nogal merkwaardig. Er wordt dus volledig vertrouwd op het Rijk en Venlo houdt vooralsnog stevig de hand op de knip, terwijl de ene na de andere ondernemer dreigt om te kiepen. Ook het beloofde geld uit Den Haag liet op zich wachten. Ficuri heeft haar medewerkers de vergoeding voorgeschoten, zoals de lezer stond in de Limburger op 27 oktober.
Ja, en was dan niet de enige. Meneer Wallize, ik interrompeer u even, althans dat doet de heer Pico. Meneer Pico, gaat u gang.
Ja, de heer Wallize zegt nu dat in het corona gerelateerd de gemeente Venlo de handen op de knip houdt, daarmee de indruk wekt dat de gemeente Venlo geen ondersteuning geeft aan mensen die financieel problemen komen door corona of COVID-19. Ja, ik werf dat verder van mij, dat is niet waar. Er wordt gewoon uitgegeven wat uitgegeven
wordt. Voorzitter, ik hoor hier geen vraag.
En vervolgens gedeclareerd bij... Ja, ik kom er
misschien
zo
komt er zo een vraag, meneer Wallize.
En vervolgens wordt dat gedeclareerd bij Den Haag. Bent u daar op de hoogte, meneer Wallize, dat er gewoon geld uitgegeven wordt door de gemeente voor corona-gerelateerde activiteiten?
Meneer Wallize.
Ik schrijf even bij. Nogmaals, ik heb de vraag niet gehoord.
Nou, die is wel gesteld. Bent u ervan op de hoogte?
Ja, dat het gedeclareerd wordt. Of ik ervan op de hoogte ben. Ja, juist. Maar dat wil niet zeggen dat het Rijk alles betaalt. Het staat ook in de stukken, dat is te lezen. Dus dat hij die vraag er even achteraan breidt, dat is alleen maar om er even een vraag van te maken. Maar niet zozeer om dat hij een vraag had. Gelukkig hebben we vernomen dat er in veel gevallen inmiddels wel al wordt uitgekeerd. Maar hoe anders is dit voor onze ondernemers? Een schande hoe dit college hiermee de Venlose ondernemers volledig in het ongewisse laat. Lees de literatuur er eens op na wat de factor stress met de mensen kan doen qua fysieke en mentale gesteldheid. En vraagt u zich vooral eens af of onzekerheid voor de toekomst niet enige vorm van stress kan opleveren, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. En of het zich de moeite niet loont om alvast vooruit te anticiperen op het gegeven dat het Rijk wellicht niet met geld over de brug komt en derhalve zelf te investeren. Wees proactief. Onze eens zo bruisende centra kunnen de klappen van de pandemie niet in hun eentje dragen en daarmee onze maatschappij. Want een gezonde stad beschikt immers over een gezonde winkelcentra waar de burgers een gezellig, ontspannen dagje uit van kunnen maken. Voorzitter, ik kan u garanderen dat een onzeker vooruitzicht onherroepelijk veel stress met zich meeneemt en dat dit de maatschappij uiteindelijk veel meer geld zou gaan kosten dan de spreekwoordelijke kat uit de boom te blijven kijken. Voorkom de leegloop in onze binnenstad. We hebben de middelen en we houden waarin proberen ons meer geld over dan begroot. Maar vergis u ook niet, want leegloop leidt tot werkloosheid, leidt tot mensen in de bijstand, leidt tot mensen in de armoede. Daarover gesproken, wat is op het ogenblik de stand van zaken rondom het armoedebeleid? Hebben we op het ogenblik een onderuitputting? U beweerde namelijk tijdens de begrotingsbehandeling nog dat het gegeven dit jaar niet op zou gaan. Hoe kan dat? Baseert u zich op de begroting 2020-2023, waar u ineens als donderslag bij heldere hemel wel verantwoord vond om tekorten op het beleid waar u de tijdens de door de oppositie voorgestelde alternatieve begroting in 2018 nog niet wenselijk vond? Jammer dat u niet wat vaker naar de oppositie luistert. En waarom zien wij de tussenstand van het armoedebeleid niet gespecificeerd in de VINRAP? Graag zouden we hier een toelichting over krijgen, want wij vernemen uit de wandelgangen dat het armoedebeleid gelijk is gebleven. Dit geldt overigens ook voor de Venlo-pas, waar te weinig mogelijkheden zijn om dit te besteden. We zien, of ontvangen signalen hierover, maar we zien hier nog geen verbeteringen terug. En voorzitter, toch nog even over dat armoedebeleid. De wethouder maakt raadsleden en de media uit voor leugenaars en beweert stellig dat het, of ja, suggereert, en beweert stellig dat het bedrag dat genoemd werd tijdens begrotingsbehandelingen, die 716.000 euro, dat dat niet klopte. Nou, leuk weet je, het staat in de jaarstukken van 2019 op pagina 18. Wie is hier de leugenaar? Wie staat hier glashard de raad voor te liegen? Niet de media, niet de raadsleden, nee, de wethouder. Wie in deze raad vindt dat hier een sanctie aangekoppeld moet worden in de vorm van een motie?
Meneer Van Rissen, een klein momentje.
Ik ben bijna klaar met deze zin. Dan maak ik die zin even af en dan kan hij dan interromperen.
Dat is goed.
De wethouder hierop aan te spreken. Punt.
Oké, dank u wel, meneer Van Rissen. U houdt u aan uw woord. De zin was bijna af. Inderdaad, meneer Spijksma, het woord is er nu.
Ja, ik heb een vraag aan meneer Van Rissen. Om te beginnen, kan het zo zijn dat hij die woordvoering die hij nu heeft een maand op de plank heeft laten liggen? Want ik kan hem eigenlijk niet zo linken aan de FINRAP. Nog uw aanval op de wethouder, nog uw beschouwing met betrekking tot het armoedebeleid. Kunt u mij uitleggen hoe we die relatie moeten leggen?
Meneer Van Rissen.
Het college sorteert voor op die overschotten en op ideeën wat ze wellicht hebben. Nou, ik geef hier een andere richting mee. En daar kunnen we in mei al mee verder gaan, maar we kunnen ook nu al erop anticiperen. Dus vandaar dat ik dit betoog hier houd.
Okay.
Dan ga ik verder met mijn betoog. We zagen het bij de behandeling van Hollenweg-Springbeekweg. We zagen het bij de behandeling van de sportvisie. En we zagen het bij de behandeling van het parkeergarage-arsenaal.
Oh, ja, wacht even. Meneer Van Rissen.
Leugens uit de monden van dit college.
Meneer Van Rissen,
ja?
Een interruptie van Tom Verhaag. Meneer Verhaag.
Hey, meneer Van Rissen, dankjewel, voorzitter. Ik ben aan het nadenken. Waar doelt u eventjes op? Op welk bedrag? Wanneer heeft de wethouder dat bedrag dan genoemd? En in de krant of zo? Het ging mij zo snel. U spreekt zo snel.
Oh, excuses.
Echt even niet.
Excuses. Nee, in de jaarstukken van 2019... Ja. Stond dat er een onderuitputting was van het armoedebeleid van 716.000 euro. Dus ja, dat viel 716.000 euro vrij.
Ja, dat bedrag, ja, ja.
Ja, en daar refereerde ik aan. En de wethouder zei tijdens de begrotingsbehandeling, toen we dat aanhaalden, zei die tot dat pertinent niet juist was.
Dus maar over welke heeft u het over wethouder vervolgd? Of over wethouder Roest? Hoe zit dat nou?
Meneer Van Rissen.
Het ging over de begroting, dat is de heer Roest die over de centen gaat, of niet?
Nou ja, mij niet aan te vallen. Ik vraag alleen voor verduidelijking.
Nee. Nee, maar dan mag de heer Roes mag daar antwoord op geven. Het college spreekt uit één mond, heb ik altijd begrepen.
Ja, dat die kennen wij. Oké, okay, ja. Dan heb ik het iets meer helder. Dankjewel.
Ja?
Meneer Van Rissen, maak u uw verhaal af.
Ja, voorzitter, de fractie PVV Venlo is zich tot deze beurs van de realiteit. Onze fractie stelde vaker aan de kaak of begroting wel reëel waren. Aangezien het nu meermaals voor is gekomen dat dit college het heugelijke nieuws mocht brengen dat er ineens weer veel meer geld overbleek te zijn. Geld uit aangesproken potjes waarvan de uitkomst niet zeker was en deze derhalve niet waren opgenomen in de begroting, et cetera, et cetera. Ofwel dankzij de rijksbijdrage. Nou, we hebben er al eerder iets over gehoord, dus ik ga er niet te zeer aan uitweiden. Wanneer de PVV-fractie weer begint over de afschaffing van de hondenbelasting, hè, onze trouwe viervoeters die onze ouderen vandaag nog een aangename dag bezorgen en de vereenzaming tegengaan, zeker nu tijdens deze pandemie, door wordt opgeroepen om vooral niet bij elkaar op bezoek te gaan, wordt er telkens gevraagd waar de PVV de dekking denkt te halen. Buiten dat dit de taak is van het college, heeft de PVV al enkele malen een dekking gevonden en hier ook op gewezen. Toen we onder andere een kleine verhoging van de toeristenbelasting voorstelden, de welke volkomen reëel en behapbaar was, en waar de burger, maar ook de toerist in de praktijk maar weinig van zou merken, ons tot ophef. Voorzitter, het verbaast de PVV ten eerste dat er een verhoging van de toeristenbelasting is en dat er nu geen of nauwelijks een hana dreigt te kraaien. Wees nu eens coulant en doe echt eens iets voor onze inwoners. Wees viervoetenvriendelijk en schaf die hondenbelasting nu eindelijk eens een keer pertinent en volledig af. Geen afbouw, maar helemaal weg. We houden immers ieder jaar weer zakken met geld over, dus dit kan. Doe eens wat juist is. De dekking voor de komende jaren heeft u al in die grote jute zak achter u. En die is ook zomaar uit de lucht komen vallen.
Ik denk, ja, meneer Jansen, u bent het aan het interromperen. Gaat uw gang.
Ja, ik ben heel even de draad kwijt. Zitten we nog steeds bij hetzelfde raadvoorstel of zitten we bij de begroting? Ja, het gaat allemaal heel erg snel. Maar ik heb de indruk dat we bij de begrotingsbehandeling zitten. Klopt dat op dit moment? Of zitten we nog steeds bij dat vorige raadsvoorstel?
Nou, ik zit bij het stukje.
Meneer Van Rissen, u mag deze vraag beantwoorden.
Zeer de voorzitter, dank u voorzitter voor het woord. De heer Jans natuurlijk even beantwoorden. We zitten hier bij de behandeling van de financiële rapportage. En daarbij zit ik nog steeds bij het stukje waar het college voorsorteert op de centjes die overblijven. En daar ben ik bijna mee klaar. Het is nog een heel klein stukje, dat beloof ik u.
Oh ja, dat is fijn.
Ja. U bedoelt nu de Koldenkerkweg in Tegelen, daar wilt u deze gelden voor reserveren.
Meneer Verhaag, ik zie dat u ook interrompeert. Gaat u gang.
Wij hebben de laatste, een aantal weken geleden, hebben wij als gemeenteraad een amendement ingediend. En waarom heeft u toen niet zo van de daken geschreeuwd over de hondenbelasting, of u daar zo sterk voor gemaakt?
Meneer Van Diezen.
En dan nu achteraf wel.
Meneer Van Diezen.
We hebben meermaals hebben wij over de hondenbelasting gesproken. En nu staat er dan toevallig in één keer heel veel geld wat over is. Nou, daar kan de dekking makkelijk in gevonden worden. Dus daar gooien we hem dan nu weer in.
Oké, gaat u door, meneer Van Diezen.
Het zou onherroepelijk aan bod zijn gekomen, want de wettelijke bepalingen aangaande de geluidsnormen, als ook de normen voor de luchtkwaliteit, et cetera, dwingen de gemeente om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dat is dus feitelijk een logisch gevolg van wat nu populistisch voor de bühne wordt gebracht. Tot slot, het grootschalige bijeenkomsten mogen niet, dat begrijpen wij. Maar gooi die horeca nu eens open. Hanteer een max van 2, zodat er gehandhaafd kan worden indien er sprake is van groepen, maar houd de horeca open. Wil dit college SVP deze oproep doorbrieven aan Den Haag? En hier een afschrift van doen toekomen aan alle andere gemeenten in dit land. Desnoods willen wij hier best een motie aan wijden, indien de raad de behoefte met ons deelt en het college niet ter wille is om hier gehoor aan te geven. En dan heb ik nog heel eventjes op het voorstel van GroenLinks, ook de PVV vindt het de moeite waard, om toch eens even te kijken naar die waterkering. Ik dank u voor het woord.
Dank u wel, meneer Van Diezen.
Voorzitter, ik heb een interruptie als dat mag.
Jazeker, gaat u gang, meneer Janssen.
Dank u wel. Ja, meneer Van Diezen, dank voor de steun voor het voorstel met betrekking tot hoogwaterbeschermingsplannen. Waar ik u wel even aan wil herinneren, tenminste, ik denk dat de wethouder daar misschien nog even terugkomt, maar ik dacht gehoord te hebben bij de laatste begrotingsbespreking dat wethouder Boom een toezegging heeft gedaan om bijvoorbeeld de marktgelden niet rechtstreeks te innen en om ook heel soepel om te gaan met vergunningen en dergelijke, alles in het kader van corona. Dus juist om ondernemers extra te ondersteunen. En ik denk dat Venlo hiermee meer doet dan andere gemeenten. Maar ik weet niet of dat ik dat fout gehoord heb. Heeft u dat ook niet gehoord? Dan klopt het misschien niet. Maar misschien dat de wethouder ook eens over kan zeggen.
De wethouder is zo de beurt, meneer Van Diezen.
Ja,
als u...
hoor ik graag. Ja.
Meneer Van Diezen.
Ik leid de vraag graag door naar de wethouder. Ik vind het een prima vraag.
Oké. Dankjewel, meneer Van Diezen. Dankjewel, meneer Janssen ook. Ik ga door met één lokaal. Luut Pico. Meneer Pico, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het nadeel is achterop de fiets zittend dat alles al gezegd is. Het voordeel is dat je ergens nog aan kan reflecteren. Ik heb bij het onderwerp PC-cyclus gezegd dat ik in eerste instantie een woordmelding had, maar die niet meer uitsprak. Ja, ik kom er toch even op terug. Mijn woordmelding bij PC-cyclus zou zijn geweest dat ik in het presidium voorgesteld is na te denken over de PC-cyclus, omdat mij opvalt dat in de kadernota het vaak lijkt alsof er een begrotingsbehandeling aan de orde is, omdat iedereen van overal geld aan wil koppelen. En het lijkt vaak op bij een begrotingsbehandeling niet op een technische verhandeling, maar op een kadernota waar iedereen ineens kaders gaat stellen. Ook hier gebeurt dat weer. Er waren een paar opmerkelijke woordvoerders die zich inderdaad aan de techniek hielden van de FINRAP. De heer Spijsma en de heer Boersma beperkten zich tot het technische aspect van de FINRAP. Terwijl anderen zich weer lieten verleiden om allerlei plannen te smeden. En er waren zelfs partijen die angst gingen zaaien en wethouders schoffeerden. Het is duidelijk dat wij een positief resultaat hebben. Een incidenteel positief resultaat. Dat natuurlijk ook nooit voor structurele zaken zoals het afschaffen van de hondenbelasting kan worden ingezet. Want dat die structurele afschaffing van de hondenbelasting zal vele malen het incidentele bedrag overschrijden. Voor wat betreft de melding van het college om een voorschot te nemen op plannen, ja, zijn wij ook enigszins verrast geraakt. Wij vinden dat lastig dat het college voorstellen doet ja, die in de samenleving dan liggen en verwachtingen scheppen. Het is echter zo dat de Koldenkerkweg natuurlijk slechts een voorschot is van een subsidie die we nog een keer gaan terugkrijgen. Dus dat vindt op zich wel een goed plan. Voor wat Arsen betreft hebben wij de krant kunnen lezen, het hoogwaterbescherming, in de krant kunnen lezen dat voormalig wethouder Jos Steven van het waterschap van plan is of plannen heeft om de mogelijkheid op de Maasweert bij OC toch kansen te zien geven. Dus wellicht dat het CDA een keer met de heer Teven kan praten wat hij kan betekenen voor Assen. En dan heb ik nog een laatste dingetje, denk ik. Niet meer. Nee, dat was al zo'n beetje. Ja, dank u voorzitter.
Dank u wel, meneer Pico. Ik ga door met de woordvoering van het CDA, de heer Tom Verhaag. Meneer Verhaag, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Pico, maak u zich geen zorgen over dat we daar contact over hebben. Dus laat u dat geruststellen. Wel is het zo dat je af en toe merkt dat je voor andere belangen gaat. En ja, goed. Maar wij leggen dat signaal daar echt wel meermaals neer. Dus we doen uiteraard ook graag politiek gezien hier mee. Met het initiatief van meneer Jansen van GroenLinks. Goed. De FINRAP, jongen, of de FINRAP, beste mensen, ziet er wat CDA betreft goed uit. We hebben een aantal voor ons belangrijke punten eruit halen. En dan middels een aantal vragen aan het college willen we wat duiding geven. We lezen dat de ontwikkelingen binnen het sociaal domein steeds beter gaan. En natuurlijk verheugt ons dat. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de WMO een afname van 8-10% verwacht bij de uitgaven. De Partij van de Arbeid vroeg er de vorige maand al naar. En wij sluiten ons daarbij aan. Wij zijn wel benieuwd op welke manier het college de menselijke maat waarborgt achter deze feitelijke cijfers. Hoe gebeurt dat? Tweede punt. Het college stelt graag gelden toe te voegen met betrekking tot de regionale investeringsagenda en de regio-deal. Heeft het college ook al een concreet bedrag in gedachten? Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als het college toch geld gaat uitgeven, en dat sluit ik me aan bij een heel aantal vorige sprekers, dat het ook interesse zou kunnen hebben in bijvoorbeeld de gemeenschapsaccommodatie in Tegelen. Of extra geld naar de horeca, naar aanleiding van de hartekreet van wethouder Boom en Dagblad in Limburg. Kan het college ons uitleggen waarom u concreet voor die regionale investeringsagenda kiest en niet voor andere zaken die u zelf ook als urgent beschouwt? Voorzitter, dan een vraag met betrekking tot het coronapotje. Het college is vanaf maart, misschien iets later, sinds die potjes, sinds dat potje er is. Bent u altijd heel stellig geweest over dat de rekeningen wel naar Den Haag gaan komen? En nu zie ik u, zien wij als CDA, zien we u eigenlijk een draai maken, met name op pagina 11, onder de corona, potje coronafonds. U heeft die kritieken vanuit met name de oppositiepartijen vrij snel weggewoven, een half jaar lang, in het kader van Den Haag betaald worden. Nu is u hier onzeker over worden. Kunt u dat toelichten? Er is een collega.
Zet er staan nog ergens microfoons aan. Ik weet niet bij wie, maar dat is storend.
Dankjewel, meneer Jansen. Oké, dan kan ik verder. En dan kom ik ook tot een slot. De ruim 6 miljoen positieve gelden zijn een uitstekend resultaat. Dit in relatie tot de kaalslag die nog altijd boven het hoofd hangt van onze vereniging en culturele sector. Voorzitter, veel van deze collegeleden zijn gemeenteraadslid geweest en weten dus, net zoals, weten dus hoe het is om aan burgers iets uit te leggen. Wij krijgen veel vragen over deze 6 miljoen euro en dan in het kader van de bezuinigingen die eraan staan te komen. Kunt u ons uitleggen hoe u dat weer uitlegt? Want wij weten het niet zo goed. Tot zover, voorzitter.
Waarvoor dank, meneer Verhaag. Dan ga ik door naar de laatste woordvoering voor dit agendapunt. Mevrouw Steenmets, VVD. Gaat uw gang. Ik kan u nog niet verstaan.
Ja, als het goed is, nu wel.
Ja, nu wel, zeker.
Zo, nou. De VVD heeft natuurlijk ook kennis genomen van de FINRAP. En we merken ook aan de bijdrage van de collega's, het is weer de tijd van de verlanglijstjes op dit moment. Het lijkt inderdaad een begrotingsbehandeling light, zoals meneer Pico volgens mij ook al opmerkte. Maar we gaan eerst eens even naar de FINRAP zelf kijken. We hebben onze vraag over het behalen van de geplande ambities. Daar hebben we zorgen over. En die hebben we ook al uitgesproken eerder bij de begrotingsbehandeling. Het lijkt eigenlijk nog steeds op of de college vooral op de winkel aan het passen is en zo min mogelijk wil uitgeven. En dan alweer nu met een onverwacht voordeel uit de bus komt van ongeveer 6 miljoen. Dat is niet de eerste keer. Een half jaar geleden was dit nog niet voorzien. En er is natuurlijk al rekening gehouden met 3 miljoen corona. En als we de FINRAP lezen, dan zien we ook dat de meevaller eigenlijk nog veel groter is. Namelijk 15 miljoen. 15 miljoen meer aan onverwachte baten.
Mevrouw Steen, met een klein momentje. Ik zie dat er een interruptie is van meneer Valize. Meneer Valize, gaat uw gang.
Dank voor het woord. Mevrouw Steenmaat, u stelt er heel stellig dat het lijkt een begrotingsbehandeling, maar bent u niet van mening dat op dit moment, in deze huidige omstandigheden, met zo'n substantieel bedrag, dat onze gemeente er niet bij gebaat is om ook nu al eventueel na te denken over het voorsorteren? Want we zitten echt met een crisis en die wordt alleen maar groter.
Mevrouw Steenmaat.
U bedoelt hoe de effecten van corona het beste door de gemeente behandeld kunnen worden. Ja, volgens mij hebben we er als VVD al heel veel aandacht aan besteed, ook al nog voor de zomer. En volgen we dat op de voet. Dat is niet de kern van mijn betoog op dit moment. Het is wel de achtergrond van de hele financiële situatie. Niet alleen van onze gemeente, maar ook van onze inwoners en bedrijven, organisaties op dit moment. In dit voorstel, of als we de FINRAP lezen, zien we dus dat er eigenlijk maar liefst 15 miljoen meer aan baten is. En dan maak ik een rekensom. Het saldo is 6 miljoen. 3 miljoen is voor het corona. Dat betekent dus dat er eigenlijk 6 miljoen extra uitgaven, onverwachte uitgaven, uitgaven die nog niet bekend waren een half jaar geleden, ook nog verantwoord zouden moeten worden. En dat zien we eigenlijk onvoldoende terug hier in de FINRAP. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de reactie van het college. In hoeverre was het college in staat geweest als we niet die meevallen van 15 miljoen hadden gehad, dan hadden we nu een tekort gehad van 6 miljoen euro. Dus in hoeverre is er al geanticipeerd op dat we die meevallers kregen? Of is er überhaupt mogelijk geweest om te anticiperen op een behoorlijk negatief resultaat of een overschrijding van de geplande uitgaven van een half jaar geleden toen wij de voorraad bespraken? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. We lezen ook dat door het overschot nu ruimte komt om extra te investeren. Namelijk, een van de voorstellen is dan een regio-deel aan de regionale investeringsagenda. En ook de versterking van innovatie en het onderwijsprofiel. Dat is iets wat wij als VVD heel graag zien. Dat werd net ook al heel even benoemd. We vinden het belangrijk ook om lange termijn onze voordeel te houden als gemeente. En ook omdat andere partijen daarmee mee zullen doen. Zodat uiteindelijk het bedrag nog eens een aantal keren wordt verveelvoudigd. Nou ja, de VVD kan natuurlijk niet achterblijven als de verlanglijstjes hier worden uitgewisseld. Dus wij willen graag nog eens even kijken. We hebben als raad meerdere keren het gehad over het wonen en over het niet vlotten van een aantal projecten die toch belangrijk zijn voor onze stad op verschillende plekken. En we willen eigenlijk vragen aan het college of het mogelijk is om een voorstel te doen om een gedeelte van het geld beschikbaar te maken als een soort smeergeldolie. Dus waar bouwprojecten op een of andere manier vlot getrokken moeten worden. Bijvoorbeeld omdat het een lastige plek is, of omdat er nog gesaneerd moet worden, of dat er net een stuk onrendabele top zit wat niet gefinancierd kan worden. Van zou zo'n fonds, zo'n smeermiddel, zou dat kunnen helpen om de woningbouw, de plannen die er al zijn, versneld te kunnen laten uitvoeren. We weten allemaal dat er behoefte aan is. Zo'n fonds zou misschien een welkome aanjager kunnen zijn. We hebben ook gezien dat er landelijk gelden vrijgemaakt worden om woningbouw te kunnen stimuleren. Misschien dat wij ons of een deel van dat bedrag in het voorjaar ook hieraan kunnen bestemmen. Dus geachte collega's van de raad en geachte college, ik hoor graag jullie reactie erop of jullie daar ook over mee willen denken. Dit is eigenlijk mijn woordvoering. Heel veel is al gezegd door anderen. We zouden ook graag meepraten over de waterkering. We hebben in de begrotingsbehandeling ook al aandacht gevraagd om meekoppelkansen in Arsen te bekijken. Daar hebben we toen ook al van mevrouw Pollux reactie op gehad. Dus uiteraard het ijzer smeden als het heet is. En als het helpt, als de gemeente daar een bijdrage aan kan leveren, dan willen wij wel onderzoeken hoe dat verder vormgegeven kan worden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Steenmaat. Ik ga het woord geven aan de portefeuillehouder, aan de heer Roest. Meneer Roest, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen wil ik in de algemeenheid
heb ik al uw wensen gehoord. En het is uiteraard niet aan mij. Uiteindelijk is dat aan u. Om aan te geven waar u mogelijk het positieve geld dat we waarschijnlijk gaan overhouden in de orde van grootte. Zoals ook door u genoemd worden, waar we die aan gaan besteden. Het budgetrecht ligt bij de Raad. De opmerkingen die met betrekking gaat tot de richting aanwijzing die wij gegeven hebben bij het mogelijke besteden van het voorschot, dat is terecht. Dat ligt niet bij het college, maar dat ligt bij de Raad. En het was alleen een idee willen we meegeven en een richting aan aanduiding. Voor de rest moet ik zeggen, heb ik heel veel gehoord. En dat betekent dat ik af en toe de indruk had dat we inderdaad bezig waren met begrotingsbehandelingen. En ik meende dat we het toch alleen hadden over een tussenreportage van de FINRAP van tot 31 augustus. En
meneer Roest, neemt u mij niet kwalijk. Ik ga u even onderbreken voor de heer Pico die een vraag heeft. Ja. Meneer Pico.
Ja, dank u voorzitter. Dank u meneer Roest voor uw inleiding waarin u stelt dat inderdaad het budgetrecht bij de Raad ligt. En dat het alleen maar voorstellen zijn. Ik begrijp dat. Ik begrijp uw enthousiasme ook. Het enthousiasme van het college begrijp ik. Maar bent u het met mij eens dat het doen van een voorstel door het college en dat ook publiekelijk te maken verwachtingen schept in de samenleving, die door raadsleden natuurlijk eigenlijk niet meer ongedaan kunnen worden? Begrijpt u wat voor een worsteling de raadsleden daarmee hebben, hoe goed bedoeld uw voorstellen natuurlijk ook zijn?
Meneer Roest.
Dat kan ik me zeker wat bij voorstellen, meneer Pico. Ja. Dus nogmaals, ik heb veel zaken gehoord die dus eigenlijk richting de begroting gaan. En daar ga ik natuurlijk allemaal niet op in. Want ik wil u niet ontnemen om daar mij nog eens uitvoerig over te kunnen discussiëren. Wat betreft de opmerkingen die ik hoorde van meneer Valize. Nou, u snapt wel dat ik geen enkele behoefte heb om op dergelijke aantijgingen te reageren. De heer Vliezen gebruikt grote woorden en soms is het misschien ook mogelijk om de kans te krijgen zich te profileren. Want ik herken me niet in de zienswijze die de PVV hier naar voren brengt.
En meneer Roest, klein momentje, want meneer Vliezen die wenst te interromperen. Meneer Vliezen.
Meneer Roest, u beweert nu hier ten opzichte van de Raad, ten opzichte van de bandopname, dat er niet gesteld is door u nog het college dat dit bedrag van 716.000 euro zoals in de begroting staat, of in de jaarstukken van 2019 op pagina 18, dat die daar niet in staat. U bestrijdt dit dus?
Meneer Roest.
U praat over de 760.000 euro, als ik het mij zo even voor de geest haal.
716.
Ja, vanuit het armoedebeleid. Of kunt u mij eventjes daar de richting van aangeven?
U beweert dus dat dat niet gezegd is dat die informatie onjuist zou zijn?
Laat ik het zo zeggen, ik herken me niet in hetgene wat u hier zegt.
Dus u geeft aan van ik heb niet gezegd of dit college heeft niet uitgesproken dat die data onjuist is?
U kunt mij natuurlijk proberen allerlei woorden in de mond te leggen, heer Verliezen. Ik heb gezegd dat ik hier op dit moment hier geen antwoord op kan geven, omdat ik me niet herken in hetgene wat u hier nu naar voren brengt.
Dat is prima, dan beramen wij ons op vervolgstappen.
Dat is uitstekend en ik wacht het af.
Meneer Roest, gaat u door?
Ja, dan zoals ik al gezegd heb, nog even bij de PVV blijvend. Er waren natuurlijk heel veel voorstellen die nu gebracht worden, maar zei ik net ook al, deze horen dus thuis in de begroting en niet bij de FINRAP. Dan heb ik de CDA. Daar werd dus gesproken over de menselijke maat in het sociaal domein. Nou, dat is logisch. U als raad bepaalt wat de menselijke maat is. En u stelt dat ook vast in het beleid. En dat voeren wij uit. En dat is ook al gezegd, daar slagen we steeds beter in. En de verwachte uitgaven, lagere uitgaven, heeft u in de begroting verteld gezien in een structurele afname van de uitgaven in de komende jaren.
Dan
is de vraag natuurlijk, hoe leggen we uit dat over...
Voorzitter.
Ja. Excuus, ik moest hem even op niet te tempen zetten. Meneer Vraag, u heeft een interruptie. Gaat uw gang.
Dank voor uw antwoord, wethouder Roest.
U kunt als wethouder bij elk antwoord wel zeggen, ja, u gaat er over ons raad. Dat vind ik altijd een beetje makkelijk. Waar het mij over gaat, durft u hier ten overstaan van de gemeenteraad te zeggen dat op het moment dat u deze rapportage klaar had, dat en er blijft geld over, hè, door het beleid, wat goed is aan zich. U durft hier te zeggen dat, dat het beleid geklopt heeft dat er geen mensen in Venlo zorgtekort of iets dergelijks gehad hebben. Dat is mijn vraag.
Meneer Roest.
U vraagt mij nou een specifieke vraag met betrekking tot het sociaal domein. En ik denk dat het misschien goed is als u hier dan ook de betreffende wethouder, Schatterier, en als het met jeugdbetrekking heeft en zo wat, en participatie, die vraag kwam ook naar voren, dan zou het misschien op de juiste plek bij wethouder van Voort thuis horen. Dus ik hoop dat u daar begrip voor hebt, dat ik u daar nu dan ook niet direct een antwoord van mijn kant kan geven.
Meneer Vaart.
Dan zou ik graag willen, voorzitter, dat die schriftelijk naar ons toe komt vanuit het college, zodat we allemaal daarvoor kennis kunnen nemen.
Meneer Roest.
Dat kan, denk ik. Ik weet niet of de heer Schatter hier aanwezig is. Maar als dat niet zo zou zijn, dan denk ik dat dat prima is dat we dat dan nog schriftelijk afdoen.
Dankjewel.
Meneer Roest, gaat u door?
Ja. Nog eventjes, de opmerking heb ik gehoord dat er gezegd, het geld is ons in de schoot geworpen. Dat was niet begroot. Toen wij in het begin van het jaar de begroting gemaakt hebben, hebben wij natuurlijk alle inkomsten die we krijgen, die hebben we, hebben we meegenomen. Nou, die begroting voeren we eruit en daarnaast zijn er extra situaties ontstaan, ook mede door corona, waardoor wij extra gelden hebben gekregen. Enfin, u hebt dat ook de vorige week gehoord, onder andere opschalingskorting en de extra kosten geld vanuit de buig. En nog een paar andere incidentele zaken die corona gerelateerd zijn. Nou, en uiteraard hadden we die niet begroot. En het is nog altijd zo, als je de begroting goed uitvoert en je hebt daar geen tekorten in, dat betekent dat incidentele voordelen, dat die bovenop komen. Ja, dus en ik denk dat dat voor alle wel een heldere zaak is. Ja. Dan heb ik de VVD, die zegt ook meer middelen voor de woningbouw. Nou ja, dat is natuurlijk ook een interessante denkrichting. En ik kijk dan ook uit naar het debat in het voorjaar. Als we exact weten welke overschotten er daadwerkelijk zijn, op welke wijze we binnen met de raad kunnen kijken waar gelden aan besteed kunnen worden, al dan niet. Dat bleef hetzelfde ook wat GroenLinks en ook andere partijen naar voren gebracht hebben, met de mogelijkheid te participeren in een wat betere waterkering als wat vanuit het waterstaat nu wordt aangegeven. Dus ik denk dat het een zeer positief en interessant debat kan worden op welke wijze wij dat geld kunnen besteden. Incidenteel, uiteraard, dus incidenteel geld.
Meneer Roest, ja? Ik onderbreek u even voor meneer Valize. Meneer Valize, gaat uw gang. Zet even je geluid aan.
Dank u, voorzitter, voor het woord. U wilde het dus toch doorschuiven naar mij, neem ik aan. Dat is wat u nu zegt. Hè? Dus ook met die waterkering en alles aan, al die gesprekken en de debatjes wilt u allemaal uitstellen tot mij, is wat u nu zegt.
Nou, meneer Roest?
Het is niet meer als normaal, meneer Verliezen, dat een FINRAP een tussenrapportage is en dat je pas bij het vaststellen van de jaarrekening exact weet over welke middelen je al dan niet beschikt. En daar kan dan tijdens de kadernota door de raad richting aangegeven kunnen worden. En ik neem aan dat u die regels heel erg goed kent. Want ik denk toch dat u een uitstekend raadslid bent die van alle regels op de hoogte is. Dus ik denk dat ik hier verder niks aan hoef toe te voegen.
Dat is een duidelijke ja, dank u wel.
Meneer Roest.
Ja, voorzitter. Ik denk dat ik in zijn algemeniteit eigenlijk zo alles een beetje beantwoord heb. Ik wil natuurlijk wel even benadrukken dat het natuurlijk altijd een signaal is, ook naar de buitenwacht, van dat Venlo houdt vele miljoenen over. Maar als we het natuurlijk gewoon even terugbrengen naar de realiteit, dan praten we hier over een begroting van ongeveer 450 miljoen over 1,5%. Nou, in het bedrijfsleven zou ik daar niet erg, goed worden aangekeken. Dus wat dat betreft denk ik dat we het toch een klein beetje moeten relativeren. Het is fijn dat we geld overhouden en het is ook prima dat we er straks goede bestedingen aan kunnen geven. En dat allemaal te goede komt van onze gemeenschap, want daar, uiteindelijk doen we dat daar ook voor, voorzitter. Ik dank u wel.
Ja, voorzitter.
Ja, meneer Vraag, interruptie.
Dat brengt mij precies bij mijn laatste vraag die ik stelde. Meneer Roest, kunt u ons een tip geven hoe u dat uitlegt aan de achterban, aan onze burgers, hoe dat wij als Venlo zoveel geld overhouden, maar tegelijkertijd toch op kleine zaakjes, zoals verenigingen en zo, kruimels beknibbelen? Hoe doet u dat?
Meneer Roest, en hierna geef ik graag het woord aan meneer Stoks, die zie ik ook zwaaien. Meneer Roest, gaat uw gang.
U vraagt mij hoe ik aan de burger zou uitleggen waarom wij dit geld overhouden.
Het geld overhouden tegelijkertijd dat zoveel verenigingen gelden binnen, geld moeten inleveren. Hoe legt u dat als gemeente uit?
Meneer Roest.
Nou, ik weet niet precies waar de heer Verhagen het over doet, over geld inleveren. We hebben net ook vastgesteld dat we de OZB en de woonlasten, dat we die, zeg maar in tegenstelling tot de meeste gemeenten, zoals we allemaal uit de krant kunnen vernemen, waar ze overal verhoogd worden, dat we die hier voor 2 jaar gelijk houden. We hebben intensief, hebben wij overal ook onze, ondernemers op elke wijze waar het kon en binnen de regels hebben we ze geholpen. Dus ik denk, voor de rest hebben we de begroting zoals ze er ligt en die door u unaniem is vastgesteld, die hebben we uitgevoerd. En als je dan het geluk hebt dat doordat je dat allemaal goed gedaan hebt en er komen extra incidentele gelden dat je die overhoudt, nou dan denk ik dat, zoals ik ook allemaal gezegd heb, dat je dan, ik denk dat je dan als de gemeente op dit moment tevreden kunnen zijn. We kunnen dus direct meer doen als wat we eigenlijk normaal gesproken al in de begroting hadden vastgelegd. Dank u wel voor.
Oké. Okay. Een klein momentje, meneer Stoks, wil ik eerst even graag het woord geven. Sorry, mevrouw Steenmetz. Meneer Stoks.
Ja, dank u, voorzitter. Ik hoor wethouder.
En dan Spijksma. Oh, sorry.
Wethouder Roest hoor ik zeggen dat het overschot ook wel gedeeltelijk uit incidenteel vanwege corona binnenkomt. Maar is het dan niet ook zo fair om dat ook weer gedeeltelijk aan corona gerelateerde zaken weer uit te geven? Wat ik al zei in mijn betoog, bedrijven die dadelijk op omkiepen staan. En natuurlijk, de gemeente heeft natuurlijk al gedeeltelijk wat gedaan, maar ik denk dat er best nog wel wat meer gedaan kan worden.
Meneer Roest.
Voorzitter, ik heb de heer Stoks straks ook goed gehoord. En ik moet zeggen, ik had meneer Stoks nog niet meer kennen geleerd. Ik zie hem nu voor het eerst. En ik vind dat hij een uitstekend betoog heeft gehouden. En dat ook alweer als voorschot op de begrotingsbehandelingen. Maar wij doen al heel veel, heb ik net al gezegd. Wethouder Boom is actief ermee bezig. We werken met de TOZO. We doen alle rijksmiddelen die we mogelijk hebben, doen we inzetten. We hebben nog verwachtingen van het Rijk dat we daar nog wat van krijgen. En nogmaals, ik kan het natuurlijk blijven herhalen, maar de besteding van hetgene wat we nu in vooruitzicht hebben, dat komt straks aan de beurt, zowel als de definitieve jaarrekening is vastgesteld.
Meneer Roest, er is weer een interruptie. Ik zie een heel stel handjes. Ik ga eerst zo het woord teruggeven aan meneer Stoks. Dan is de heer Spijksman de beurt, mevrouw Steenmetz en dan pas de heer Pico. Neem de kwalijk, meneer Pico. Meneer Stoks, gaat u gang.
Ja, dank u wel voor het antwoord, maar ik ben er nog niet helemaal tevreden over. Ik hoor dan dat we dat in het voorjaar gaan behandelen. Dat is normaliter natuurlijk wel begrijpelijk. Maar ik denk dat er heel veel bedrijven en zelfstandigen zijn die die tijd niet meer hebben.
Meneer Roest.
Ik begreep de zorgen van de heer Stoks, voorzitter. En wij kunnen die als college, en ik denk allemaal als raad, ook delen. Maar wij kunnen niet nu gelden beschikken waarvan het nog niet 100% duidelijk is dat we ze ook daadwerkelijk straks ook zwart op wit hebben. Dus wat dat betreft doen wij wat kan binnen onze mogelijkheden. Nou ja, goed, ik kan toch niks anders verwijzen naar de heer Stoks, naar mij tijdens de begrotingbehandeling.
Dankjewel, meneer Roest. Ik geef het woord graag aan meneer Spijksma.
Ja, ik zit niet in deze discussie. Ik denk de heer Pico wel, dus ik denk dat de heer Pico op de discussie wil reageren. Dus ik geef graag mijn beurt even af.
Ik heb nog een paar vragen daarna. Ja, is goed. Maar dan geef ik toch eerst even het woord aan mevrouw Steenmetz. Die zag ik net wat eerder haar hand opsteken. Goed, dankjewel meneer Spijksma. Mevrouw Steenmetz.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb van de heer Roes nog geen antwoord gekregen op mijn constatering dat er zijn 15 miljoen extra onverwachte incidentele baten geweest. Het saldo is 6 miljoen, dus dat betekent dat er 9 miljoen extra onverwachte, een half jaar geleden nog niet bekende uitgaven zijn geweest, waarvan 3 miljoen, als ik het goed heb onthouden, voor corona. Dat betekent dat er dus 6 miljoen extra uitgaven zijn geweest het afgelopen half jaar. Betekent dat, ik zal het nog even wat duidelijker zeggen, dat als die 15 miljoen extra inkomsten er niet waren geweest, dat we nu dus met een tekort van 6 miljoen te maken hadden gehad? En heeft de gemeente op een of andere manier geanticipeerd, of is de gemeente überhaupt in staat om bij te sturen op het moment dat zo'n tekort zich aandient? Want het saldo is wel interessant, die 6 miljoen. Daar zijn we allemaal heel blij over en allemaal verlanglijstjes over aan het indienen, inclusief het college. Maar het saldo is 6 miljoen. Het totaal van onverwachte bijdragen en uitgaven is veel groter. En daar maken we ons als VVD wel een beetje zorgen over. Ik heb daar geen reactie op gehad van de wethouder. Ik zou dat graag nog horen.
Meneer Roest. Ik had daar geen reactie op gegeven, had mevrouw Steenmetz. Want ik dacht dat hij dat ondertussen misschien zelf wel had kunnen vinden in de stukken. Die 15 miljoen, dat is dus geen extra uitkering. Dat is een totaliteit, een combinatie van datgene wat we al in de begroting hadden opgenomen met betrekking tot de circulaires die er van het Rijk uitgekomen zijn. En er zit ook binnen dat bedrag, dat is inclusief de compensatie die we gekregen hebben van het Rijk voor de maatregelen die wij genomen hebben ten opzichte van corona. Er zitten ook de Rijksmiddelen in, waar we nu nog volgens de Vindrap ook nog hopen dat we ook de verdere 3,1 miljoen die we nog hebben uitgegeven ook nog van hopen binnen te krijgen. Dat is ook een onderdeel van die gezamenlijke miljoenen die u naar voren haalt.
Is dat helder, mevrouw Steenmetz?
Nee, mijn vraag is nog niet beantwoord. Het gaat mij over behalve... We hebben het trouwens over een saldo van 6 miljoen, maar uiteindelijk is er dus 9 miljoen meer uitgegeven ook dan wij in de voorrap gezien hebben, wat de verwachting was. Daarvan 3 voor corona, dat kunnen we allemaal lezen. Maar er is dus 6 miljoen uitgegeven. En ik heb even gekeken in de FINRAP, want het is uiteindelijk een rapportage, waar dat in zit. En het zijn grotere bedragen, kleinere bedragen. Ik vraag me dus af of het college in staat was geweest om bij te sturen op die extra onvoorziene uitgaven. Althans, uitgaven die nog niet voorzien waren tijdens de voorrap. Als er niet meevallers zijn geweest die zo hoog waren, dat ze uiteindelijk zelfs positief uitvallen. Het is een vraag of de gemeente kan bijsturen en of nu wij staren ons nu blind op die 6 miljoen positief, maar het had ook 6 miljoen negatief kunnen zijn.
Meneer Woest.
Nou, dat ben ik niet met u eens. Omdat dat wat wij extra uitgegeven hebben, dat heeft ook mee te maken met de inkomsten die wij corona gerelateerd van het Rijk hebben gekregen. Nou, kijk, en wat dat betreft heb ik net ook al gezegd, verwachten wij en hopen we natuurlijk dat ook de overige gelden die we al besteed en uitgegeven hebben, ter hoogte van 3,1 miljoen, dat we die ook nog binnen gaan krijgen. En dan betekent inderdaad dat straks het saldo er nog wat beter uit zal zien. Desalniettemin hebben wij natuurlijk reserveringen getroffen voor het geval dat het niet zo mocht zijn. En daar denken we ook dat wij daar voldoende mee vooruit kunnen. Dus ik heb ook alle vertrouwen erin dat wij hier uit deze incidentele crisis die we natuurlijk hebben, dat we daar ook goed uit naar voren komen.
Ja, ik hoor u niet.
Ik zei dank u, meneer Roest. Ik geef graag het woord aan meneer Pico. Meneer Pico, gaat uw gang.
Dank u. Ja, ik wil even reflecteren op vragen van raadsleden over beste gemeente. Ga nou even wat meer geld uitgeven. Je hebt het nu. Wacht niet tot mei. Maar ga nu allerlei zaken regelen om te ondersteunen. Alsof de gemeente kan bepalen waar ze nu geld aan gaan uitgeven wat niet begroot is. Die raadsleden die daarom vragen, doen zichzelf tekort. Die doen ze echt zelf tekort. Omdat zij bepalen wat ze met het geld gaan doen wat op de bankrekening staat van de gemeente Venlo. Als die raadsleden vandaag besluiten om een amendement of een initiatiefraadsvoorstel te schrijven om 15 miljoen uit te geven voor alle middenstanders in de gemeente Venlo, en de hele raad gaat erin mee, ja, dan zal de gemeente niet anders moeten doen daar invulling aan te geven. Dus wilt u, het lijkt mij verstandig om niet zo te vragen en te bedelen bij de gemeente van gaan we meer geld uitgeven, regel zelf wat, schrijf een motie, schrijf een amendement, bied een initiatiefraadsvoorstel in en kijk hoe je dat geld uit de zakken van het college gaat kloppen. Dat is de manier waarop raadsleden zaken voor elkaar kunnen krijgen. Even ter verheldering gewoon. Dank u.
Dank u wel, meneer Pico. Wens u nog het woord, meneer Roest?
Ik dacht dat ik alle vragen zo goed als mogelijk heb beantwoord. En een hele hoop van de vragen die heeft natuurlijk meneer Pico wel beantwoord. Dus wat dat betreft, hartelijk dank daarvoor. En ik wou het hierbij laten, voorzitter.
Voorzitter?
Ja, meneer Verhaag, gaat u gang. Meneer Verhaag.
Ik heb nog twee vragen gesteld die ik niet gehoord heb. Maar één heb ik echt niet gehoord. Dat is, stelt u nou in het stuk, meneer Roes, heb ik dat goed gelezen, dat u verwacht dat het coronapotje van 2 miljoen, dat niet toereikend zal zijn? Pagina 11 van het stuk werpt namelijk dat vraagteken op bij mij.
Meneer Roest.
Mag ook schriftelijk hoor, daar niet van.
Ik kan dat wel beantwoorden. Er zijn namelijk, wat wij gezegd hebben, de 2 miljoen reserve die wij gereserveerd hebben uit het begrotingsoverschot van het afgelopen jaar. Daar hebben we nadrukkelijk van gezegd, die houden we achter de hand. Tot op het laatste moment dat het corona daadwerkelijk geëindigd is. Dat betekent, nou, ik zeg maar eens even, dat kan een 21 zijn, dat kan een 22 zijn of 23 zijn, alleen maar over even aan te geven. Dat betekent dat wij dan gaan opmaken, wat hebben wij gedaan als gemeente, wat hebben we van het Rijk teruggekregen, en als dan niet alle middelen die wij uitgegeven hebben aan corona teruggekomen zijn van het Rijk, dan spreken wij dat reservepotje aan. En als dat reservepotje niet nodig is, dat hebben we toen ook aangegeven, dan gaat dat terug naar de algemene middelen.
Oké, nou, pagina 11, dan is dat nu helder. Pagina 11 zorgt echt inhoudelijk voor verwarring bij ons, bij het CDA. En dan heb ik nog een korte vraag. U had het, die ik gesteld heb, hè? Die regionale investeringsagenda en de regio-deal. Daar heeft u voor gekozen als voorzet. Hè? Ik snap volledig wat meneer Pico ook zegt. Hè? Wij moeten dat als gemeenteraad zelf bepalen. Waarom heeft u dan deze keuze gemaakt, als college, dit voorstel naar ons gedaan, terwijl u ook iets anders had kunnen kiezen? Waarom niet bijvoorbeeld naar die horeca om aan te sluiten bij de oproep die terecht is van wethouder Boom? Of naar accommodaties of iets dergelijks. Waarom heeft u dan juist deze keuze gemaakt?
Meneer Roest.
De microfoon heeft u uitgezet, meneer Roest.
Sorry, ja. In plaats van dat ik hem aanzet, zet ik hem uit. De regio-deal, daar hebben wij als raad en gemeente allemaal ja tegen gezegd. En dat gaat over meerdere jaren. We hebben vorig jaar uit de incidentele middelen een eerste tranche gegeven aan de regio-deal. En zoals gezegd, wij verwachten daar ook een grote multiplier en voordelen voor Venlo, maar ook voor de hele regio voor. Nou kun je natuurlijk, en dat gaan we ook doen, dat heeft wethouder Schatterier heeft dat ook nadrukkelijk gezegd, dat wij niet alleen geld gaan inbrengen, maar we gaan ook projecten inbrengen die dus onze begroting ontlasten, waardoor we straks weer andere mogelijkheden hebben. Maar er zal ook in de loop van de tijd ook harde munten moeten vloeien, als ik het zo even mag zeggen. Nou, dat houdt in dat je twee dingen kunt doen. Je kunt dat uit de begroting nemen, waardoor je bepaalde dingen niet kunt doen. Of je kunt zeggen, nou, laten we dat uit incidenteel geld pakken. Dan hoeven we daar de begroting die we nu hebben vastliggen niet mee te belasten. Dus ik denk dat dat is dan ook een beetje het idee wat erachter ligt. En dan gaat u straks in mei, gaat u kijken of u dat idee ook kunt volgen.
Dan is dat helder.
Ja.
Dan kan het voor ons, voorzitter, misschien een schot voor de boeg, maar dan kan het voor ons verder een hamerstuk zijn. En zullen we alleen nog reageren op moties en amendementen van de collega-fracties. En wacht ik het telefoontje van meneer Jansen af.
Oké, dankjewel, meneer Vraag. Ik geef ook nog graag het woord aan meneer Spijksma. Meneer Spijksma, gaat u gang.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb even gewaagd dat ik eigenlijk twee nieuwe vragen heb. Eén is de waterkering. Zoals ik al zei, mijn woordvoering, ik heb niet zoveel zin om vooruit te lopen op de uitgaven en de kadernota discussie. Alleen het waterschap vraagt nu een signaal. En verschillende partijen hebben dat afgegeven. En wat ik begreep uit de wandelgangen, moet dat eigenlijk in principe morgen afgegeven worden. En mijn vraag aan de wethouder Pollux of wethouder Roest, ik weet niet wie, ja, het gaat over wethouder Roest hier, is of dat signaal uiteindelijk wel afgegeven gaat worden, dat wij daar serieus naar mee willen kijken. Want anders zijn we bang dat we te laat zijn. Dus dat is vraag 1. En de tweede vraag die we gesteld hadden is dat in de infographic gelden uit het Rijk echt waren geoormerkt voor vrijwilligersorganisaties jeugd. Ja, kan ik nog. En wij zien dat niet terug in de FINRA. Wij zien er zelfs nul staan. En de vraag was tweederzijds. Enerzijds was de logica erachter. Dus dat we dat geld wat binnenkrijgen, geoormerkt geld. En het tweede is of de wet dat we alsmaar bereid is daarnaar te kijken.
Meneer August.
Even uw vraag met betrekking tot de waterverkering, meneer Spijksma. Daar hebben wij al aangegeven, en dat heb ik ook met mevrouw Pollux besproken, dat wij zeker welwillend daarna willen kijken. Maar dat we natuurlijk altijd afhankelijk is van wat de daadwerkelijk uitkomt en financiële verwachtingen hiervoor zijn. Maar daar willen we natuurlijk altijd naar kijken, dat is duidelijk. Wat betreft wat u zei over alle gelden die geoormerkt zijn, die worden ook gebruikt voor het geoormerkte doel. Laten we even daarover helder zijn. En u had natuurlijk nog een vraag over voor de jeugd. En ik had begrepen dat daar nog een voorstel voor komt naar de raad toe. Dan moet ik even naar rechts kijken. Klopt dat wat ik...
Komt in het college, die wordt geïnformeerd.
Ja, dat komt in het college, die wordt daarover geïnformeerd. Ja.
Oké. Dank u wel voor de antwoord, meneer Roes. Betekent dat dat er voor de besluitvorming komt nog? Of dat we daar nog over geïnformeerd worden van de FINRA?
Meneer Roes?
Daar zou ik u nu op dit moment geen antwoord op durven geven. Want dan word ik dan naar de hand misschien weer door de heer Verliezen op aangesproken. Dus dat wil ik even dan even nou niet antwoord op geven. Dank u wel.
Dat begrijp ik dan wel, meneer Roest. Ik begrijp uw positie heel goed. Maar toch wil ik wel graag een antwoord hebben. Want over 2 weken vraagt u mij in te stemmen met dat verhaal. Dus kunt u me dan aangeven wanneer ik dan wel antwoord krijg? Zoiets.
Ik zal het doorgeven aan mijn collega de heer Vervoort. En hem verzoeken of hij hier op een antwoord op geeft.
Dank u wel. En de raad. En de volledige raad graag. Dank u wel.
En meneer Van Liezen gaf intussen aan dat hij u in de gaten houdt, als ik het goed gezien heb. Heel goed, dank u wel allen. De vraag die ik dan bij deze stel is of dit onderdeel rijbus voor agendering voor de besluitvormende vergadering. Ja, ik zie mensen ja knikken. Is het een hamerstuk of maken we er toch een spreekstuk van? Een spreekstuk. Goed zo, dan gaan we door naar het volgende agendapunt en het laatste tevens. We gaan ook de portefeuillehouder wisselen. Dus meneer Roes, ik dank u voor uw uitgebreide inbreng. We gaan namelijk nu verder met de heer Boom als portefeuillehouder. We gaan namelijk naar de vaststelling van het bestemmingsplan voor wat betreft de spoorweg onderdoorgang 4 paardjes. Ik heb een aantal woordvoerders en ik lijkt me goed om dit keer te beginnen met één lokaal, de heer Duran Yildiz. Gaat uw gang, meneer Yildiz.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is druk bij de spoorwegovergang Vier Paardjes. Ik heb haast en wil zo snel mogelijk de spoorwegovergang oversteken, voordat er weer een andere trein komt. Als ik op het spoor sta, trappen de auto's voor mij allemaal op de rem en ik moet stoppen. Ondertussen hoor ik het gerinkel en gaan de slagbomen omlaag. Ik krijg het benauwd en de adrenaline giert door mijn lichaam. Gelukkig rijden de auto's voor me door en kan ik met piepende banden net onder de slagbomen door. Ik kom er met de schrik vanaf, maar het had zomaar verkeerd kunnen aflopen. Einde citaat. Voorzitter, dit is een van de verhalen die ik heb gehoord van mensen die dagelijks gebruik maken van deze spoorwegovergang. En dan heb ik het nog niet eens gehad over allerlei andere gevaarlijke situaties met fietsers, scooters, scootmobielers, voetgangers en dergelijke. Het is wat één lokaal betreft duidelijk dat de huidige spoorwegovergang bij Vier Paardjes een tikkende tijdbom is. De nut en noodzaak van deze spoorwegonderdoorgang is wat ons betreft dan ook niet te betwijfelen. Voorzitter, wat betreft de bestemmingsplanwijziging dat voorligt, kunnen we aangeven dat we erg positief tegenover staan. Naar onze mening is er goed opgetrokken met de mensen uit de buurt en is er getracht, ondanks de belemmeringen van de coronacrisis, op een efficiënte manier informatie te verschaffen aan de buurtbewoners. Ook is er goed gereflecteerd op de zienswijzen en waar mogelijk en of nodig constructieve aanpassingen doorgevoerd. Voorzitter, in de stukken wordt gesteld, spoorwegonderdoorgang kan leiden tot verschuiving van verkeer door Venlo, dat lokaal tot kleine verkeerstoenames kan leiden. Wij maken ons zorgen over deze verschuiving van verkeer, eventueel versterkt door sluiproutes bijvoorbeeld, waardoor de verkeersdrukte behoorlijk zou kunnen toenemen en voor veel overlast zou kunnen zorgen in de wijken en de nabijliggende straten. Vraag aan de wethouder is, wordt hier voldoende rekening mee gehouden en worden ook eventuele extra maatregelen voor nu en in de toekomst getroffen? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan verkeersluwmakende en of ontmoedigende maatregelen. Maar goed, graag een reactie van de wethouder. Voorzitter, dan komen we bij een ander belangrijk punt dat vorige week uitgebreid is besproken en volgens mij ons allen al lange tijd bezigt, namelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de stukken lezen we dat de spoorwegonderdoorgang voorlopig niet direct zou leiden tot meer spoorverkeer en daarmee tot toename van gevaarlijke stoffenvervoer. In de toekomst zou dat wel mogelijk kunnen zijn. Het is ons duidelijk dat wij als gemeente helaas hier niet direct over gaan. Maar dat blijft een erg belangrijk punt voor de veiligheid van onze inwoners en moeten we met z'n allen scherp in de gaten houden. We willen dan bij deze het college ook vragen, want daar is volgens mij vorige week of deze week ook een brief gestuurd naar het ministerie, om eventuele toename van gevaarlijke stoffenvervoer in de toekomst goed te volgen en hier proactief op te anticiperen door in gesprek te gaan met de verschillende lagen van de overheid. Voorzitter, over aanzienbare tijd zullen vanuit Den Haag als gevolg van nieuwe Europese normen de veiligheidscontouren rond het spoor aangepast worden. Panden die in aanmerking komen worden dan door het Rijk opgekocht. Venlo kan daar niet op wachten en gaat nu over tot amoveren. Met Den Haag is besproken dat, zodra de nieuwe richtlijnen uit Den Haag een feit zijn, de gemeente Venlo de panden die dan binnen die nieuwe normen liggen en door Venlo reeds aangekocht zijn voor de realisatie van de onderdoortunneling vanuit het Rijk gecompenseerd worden. Wij dringen er bij de wethouder op aan dit thema een permanent onderwerp van gesprek te laten zijn met Den Haag om tot harde afspraken te komen. Graag een reactie van de wethouder. Tot zover, voorzitter.
Waarvoor dank, meneer Yildiz. Ik ga door met 50+. Meneer Boermans, gaat uw gang.
Nou doet hij het.
Ja.
Voorzitter, 50+ kan instemmen met het raadvoorstel betreffende vaststelling bestemmingsplan spoorwegondergang onder doorgang van de Vier Paardjes. Hierdoor zal er in de toekomst een hindervrije en daardoor een veilige verbinding tussen Venlo-Zuid en Oost worden gerealiseerd. We zijn blij om te lezen dat enkele zienswijzen, of gedeelte daarvan, voor wat betreft de groenstroken tussen de Gulikse baan en de Zwijnenbergbeek en de aanleg van een T-splitsing in plaats van de rotonde aan de Gulikse baan zijn meegenomen in dit bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor openbaar groen en minder nadelige gevolgen voor het milieu. Al met al een prima bestemmingsplan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Boermans. We gaan door naar de heer Stoks, D66. Meneer Stoks, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter.
Het probleem met de spoorwegovergang De Vier Paardjes is niet nieuw. Naar aanleiding van een steeds drukker wordende spoorverbinding die midden door het centrum van Venlo loopt, werden de eerste plannen voor een tunnel al een tijd geleden gemaakt. Omdat toen al de problemen van de opstoppingen steeds groter werden. Sindsdien heeft er veel onderzoek plaatsgevonden en zijn er verschillende plannen op tafel gekomen. Na jaren van denken, berekenen, nogmaals denken en nogmaals berekenen, ligt er eindelijk een gedegen plan om de onderdoorgang daadwerkelijk in gang te gaan zetten. Dit stemt ons zeer positief. Het is namelijk de hoogste tijd dat hier iets gaat gebeuren, zodat de verkeersproblemen hier spoedig tot het verleden behoren. We zijn altijd al een groot voorstander geweest van de onderdoorgang. En ook de aanpassingen die gedaan zijn na de tervisielegging zien er wat ons betreft prima uit. Daarmee zien wij geen probleem om in te stemmen met het liggende plan. Belangrijk is het nu om korte lijntjes te houden met de betrokken partijen en hierdoor vaart te gaan zetten achter de aanleg van een tunnel. En ook vooral het gebied rondom de daadwerkelijke tunnel. Dus tijd om door te pakken en spijkers met koppen te slaan. Hoe langer het plan nu ligt zonder vorderingen, des te duurder het zal worden. Als D66 willen wij nog even aandacht schenken aan het feit dat wij als gemeente Venlo dé grote risicodrager zijn bij overschrijding van het budget. En hier verwachten wij een gedegen financieel beleid. Ook daarom is het van behoorlijk belang dat er nu doorgezet wordt en dat het plan niet weer op de stapel komt of nogmaals veranderd of aangepast dient te worden. Kan de wethouder ons dat toezeggen? Vanavond ligt de kans om een stap te zetten in de goede richting en dit proces verder vorm te geven en de onderdoorgang daadwerkelijk te realiseren. Afsluitend kunnen wij instemmen met het liggende plan en verwachten wij snel verdere stappen in de goede richting wat de vier paardjes betreft. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stoks. PvdA, meneer Janssen, gaat uw gang.
Ja, als u goed hebt geluisterd naar net naar de heer Boermans, dan heeft u het hele betoog ook van de Partij van de Arbeid gehoord. Ik bedoel, ik ga het niet herhalen. Dat was precies datgene wat wij ook vonden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Janssen. PVV, meneer Van Soest.
Dank u wel, voorzitter. Een bijlage van 1642 pagina's heeft bij ons nog wat vragen opgeroepen, voorzitter. En ik zal me beperken tot een stuk of vijf. In het Antea-onderzoek wordt gesproken over een uitgebreid omleidingsplan. Wij hebben dit niet aangetroffen bij de stukken. Dus een vraag aan de wethouder is van, komt dat nog? Of wat is daar de reden van dat het niet bij de stukken is? Dan de varianten, voorzitter. In eerste instantie werd er gesproken voor drie varianten. Een ovonde, een rotonde en een T-kruising. De rotonde verdween op een gegeven moment zonder aanwijzing. En wij lezen dat enkel bij variant 1 sprake is van een betere doorstroming, voorzitter. En wij wagen dat te betwijfelen. Een T-kruising met een goede doorstroming, dat zou uniek zijn. Maar we horen graag van de wethouder hoe dit dan eruit gaat zien.
Voorzitter?
Ja, wie meldt zich? Dat kan
meneer
ik even.
Heerschop.
Meneer Heerschop, gaat u gang. Interruptie.
Ik heb een vraag aan de heer Van Soest. De heer Van Soest heeft het over omleidingsplannen en over doorstroming. Waar blijkt dat uit, meneer Van Soest? Want u zegt van... Wij zien dat anders. Heeft u daar een onderzoek naar gedaan? En zo ja, mogen we dat dan ook inzien?
Meneer Van Soest.
Nee, voorzitter. Dat blijkt uit de Antea-stukken. Dat staat ergens in die 1642 pagina's. Daar heb ik dat uitgehaald. Dat zijn niet mijn eigen beweringen. Ik heb het er gewoon uitgehaald. Maar ik vraag het aan de wethouder om dat uit te leggen. Dus misschien dat ik gelijk een antwoord voor de heerschop, voorzitter.
Dat wachten we af, voorzitter. Ik constateer dat de heer Van Soest daar de stukken heeft en daar geen aanvullend onderzoek heeft gedaan. Prima, dan weten we dat. Dank u.
Oké, meneer Van Soest, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dan de tegenstelling. En dit is al door de heer Yildiz eigenlijk een beetje genoemd. De verkeersintensiteit van de voorgenomen ontwikkeling zal naar verwachting niet veranderen. Het staat in de stukken, einde citaat. Maar we lezen vervolgens, voorzitter, dat er wel een verschuiving plaats gaat vinden. Die resulteert in 14 gemodelleerde wegvakken waar sprake is van de verkeerstoename tot aan de Bekkersweg toe. En we missen dus in die 1642 pagina's de maatregelen. En de heer Yildiz vroeg er al naar van welke maatregelen heeft de college genomen om dit te voorkomen. Voorzitter, dan mijn stokpaardje, luchtkwaliteit. Het verbaast ons dat volgens een stuk er sprake zou zijn van een MH3-depositie. Dat is een verbinding van stikstof en waterstof die voor het overgrote deel afkomstig is van de landbouw. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat niet van toepassing is bij de vier paardjes en nagenoeg in het centrum van de stad. En dit is eigenlijk een korte inleiding, voorzitter, op het volgende. Dat lees ik ook gewoon uit de stukken. Nu Duitsland, voorzitter, aangaande stikstofdepositie en drempelwaarde heeft van 7,14 mol hectare per jaar, kan op basis van de rekenresultaten gesteld worden dat zowel in de realisatiefase als in de gebruiksfase wordt voldaan, let op, aan de Duitse regelgeving, die veel ruimer is dan de regelgeving in Nederland. En dan komt er nog een zin achteraan. Het aspect stikstof staat nadere besluitvorming dan ook niet in de weg. Ik heb het gewoon nog de REP 20 van begin van dit jaar gehad, voorzitter. En ik ben benieuwd. Even de vraag afmaken, voorzitter.
Ja, zeker.
Ik vraag dus aan de wethouder of zij dit advies van Antea ook over willen nemen.
Oké, maar dan, dat is goed. Ik heb een interruptie van meneer Pico. Meneer Pico, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Voor de goede gang van zaken hadden wij met elkaar niet iets afgesproken over een overvloed van technische vragen.
Ja, ik zat
en dat u als voorzitter, ik wil u niet op uw taak wijzen, maar het lijkt mij toch tijd dat u nu even ingrijpt en die technische vragen maar ergens anders naartoe verwijst.
Ja, achter de gedempte microfoon heb ik hier al even kort over beraadslaagd hier intern. En ik kan u volgen, meneer Pico. Dus meneer Van Soes, houdt u het graag bij het, laat ik zeggen, politieke stuk. En de technische vragen, die kunt u op een andere plek kwijt.
Dit zijn geen technische vragen. Dat wordt er door de heer Pico van gemaakt, voorzitter. En dat bestrijd ik. Dit is gewoon een onderdeel van het raadsvoorstel wat nu voor ligt. En daarom stel ik de vragen. En die hoeven vanavond niet beantwoord te worden. Dat kan ook op een ander moment. Maar ik wil ze wel hebben. Wij willen ze wel hebben.
Oké, die vraag had u gesteld. Dat is helder. U kunt doorgaan met uw betoog, meneer Van Soes.
Ja, voorzitter, dan toch de conclusie als ik die 1642 pagina's zeg maar uit heb, is dat een bouwproject van 3 jaar geen enkele invloed, geen enkele impact heeft op alle activiteiten die in Venlo plaatsvinden en op alle onderdelen zeg maar die van toepassing zijn op dit bouwproject. Snap je? Ik bedoel, ik heb het gelezen, geen gevolgen op. En ik heb ze niet allemaal op een rijtje gezet, die conclusies die gegeven zijn door Antea, door dat adviesbureau. Maar ik ben toch benieuwd hoe de wethouder hierop gaat reageren. En maak je zich vooral geen zorgen. Dit is een project wat we zeker zullen steunen. Maar we hebben er kritische vragen bij. En die heb ik bij deze gesteld.
Dankjewel, meneer Van Soes. Dat mag ook. Dankjewel.
Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen aan de heer Van Soes?
Dat is goed, meneer Heerschop. Gaat u gang.
Ja, ik ben het wel met de heer Pico eens dat het heel technisch werd. Maar los daarvan. Hoe staat de PVV ten opzichte van het feit dat hier de verkeersveiligheid ook bij gediend is? Want daar hoor ik u niet over, op dit moment.
Meneer Van Soest.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Heerschop, voor de vraag. Natuurlijk is het resultaat van datgene wat echt uiteindelijk, zeg maar dan, waar we het voor doen, laat ik het zo maar zeggen. Maar daar is geen discussie over. Het kan alleen maar toegejuicht worden, de verkeersveiligheid. Maar okay, we zitten nog voor de realisatie. En we hebben het nu over een bestemmingsplan. En daar hebben wij vragen over. En de heerschop is al een stap verder.
Oké, dankjewel meneer Van Soest. Meneer Heerschop, wens u te interromperen of kan ik u gewoon het woord geven als woordvoerder?
Oh, dat mag ook. Dat is ook prima. Dan kan ik gelijk daar een reactie op geven, voorzitter.
Dan doen we dat. Gaat u gang. Gaat u gang, meneer Heerschop.
Dan heeft de heer Van Soest ook die reactie. Nee, voor de SP is dit uiteindelijk natuurlijk een volgende stap in een traject wat we al samen met de raad en eigenlijk raadsbreed al jaren geleden in gang gezet hebben. 10 jaar geleden was het dat er nog veel ophef was omdat partijen toen al voorstelden om panden aan te kopen bij de vier paardjes om die ondertunneling te bevorderen. Dat was aan het begin van mijn raadsperiode. En dat is sterker nog, is bijna 11 jaar geleden. Nu is het zo dat we zijn beland op het punt dat we eigenlijk de gelden hebben vrijgemaakt en dat we hier een bestemmingsplan hebben en dat er echt letterlijk licht aan het eind van de tunnel is. Ik vind het ook knap dat er partijen zijn die kunnen zelfs de veiligheid op het spoor hierbij betrekken door te zeggen dat er ook zorgen zijn over de toename van railverkeer. Ik hoorde dat de heer Yildiz net roepen. ik denk dat er wat dat betreft, dat we dat los moeten zien van dit voorstel. Dit gaat echt over de ondertunneling. Er verandert niets aan de layout van de sporen wat dat betreft. En dat, volgens mij is dat ook een andere discussie. Die moeten we niet voeren. Maar ik ben wel blij dat die zo verankerd is geraakt binnen de raad. En dat we daar toch ook als SP een flink steentje aan bij hebben kunnen dragen. Wat ons betreft, voorzitter, is dit een zorgvuldig traject geweest. Ik ben ook blij dat het nu in de raad komt en dat we dit nu verder kunnen afwikkelen. En ik kan ook melden dat voor de SP, ondanks dat er heel veel werk in is gaan zitten, dit feitelijk voor ons een hamerstuk zou kunnen zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heerschop. De volgende woordvoerder zal zijn van GroenLinks, meneer Van Eyck. Meneer Van Eyck, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Voor GroenLinks geldt hetzelfde. Wij kunnen ook instemmen met het bestemmingsplan. Er lijkt op zorgvuldige wijze omgegaan te zijn met de ingediende zienswijzen. En die hebben ook geleid tot voor GroenLinks ook wezenlijke relevante aanpassingen in het plan. En ik wil er toch een paar noemen. Het behoud van de groenbestemming tussen Gulikse Baan en Zwijnbergsbeek. En het behoud van de Aardewal als geluidswerende voorziening. Die op deze manier geborgd lijken te worden. En de aanpassing van de verkeersbestemming en realisatie van de T-splitsing die mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor kan een veel minder milieubelastende maatregel worden gerealiseerd die ook tegelijkertijd meer ruimte biedt voor een goede ruimtelijke groene landschappelijke inpassing. Ook zijn er betere garanties geformuleerd voor de geluidsoverlast om die zoveel mogelijk te beperken in een nieuwe stikstofbeoordeling. Maar natuurlijk blijven wij ook met een aantal vragen zitten, want soms kun je hinder of overlast pas ervaren na afloop als een project gerealiseerd is. Hoe heftig zal het zijn met het geluid, het lawaai van de tunnel en het spoor na realisatie? En we zien ook als voorbeeld de tunnel in Roermond, waar nu ook mensen geconfronteerd worden met effecten die ze van tevoren ook moeilijk konden inschatten. Kan geluidsoverlast ook daadwerkelijk dan tot een acceptabel niveau worden teruggebracht? En wat zijn de gevolgen voor de snelheidsbeperking in de tunnel? Want we begrijpen dat de maximum snelheid in de tunnel zal worden teruggebracht tot 30 km per uur maximaal. Als dat niet geldt voor de rest van het traject, zou dat dan niet overal moeten gelden? En moet je dan ook niet snelheidsbeperkende maatregelen nemen? En tot slot, en die vraag is ook al eerder genoemd, wat zal het met de verkeersstromen doen? En zal die snelheidsbeperking daar dan ook weer niet tot problemen kunnen leiden? Dus misschien dat de wethouder daar iets over kan mededelen. We hebben echter wel toenemend vertrouwen in het project en denken ook dat er een goede basis is gelegd voor overleg en inspraak met omwonenden en betrokkenen in de vorm van die klankbordgroep. En we hopen ook dat deze communicatie op hetzelfde niveau gedurende het gehele traject gehandhaafd zal blijven. En het zou mooi zijn als dat ook eens een keer breed in de pers zou worden uitgemeten. Het komt er nu op aan op de uitvoering. En wat betekent dat voor GroenLinks? GroenLinks hoopt natuurlijk op een eerste fantastische cradle-to-cradle tunnel dat duurzaam is, geheel recyclebaar wordt gebouwd met veel aandacht voor groen, veiligheid en dat mogelijk ook nog eens in staat is om zelf energie op te wekken. En ook een esthetische verrijking, een beeldbepalend boegbeeld zal worden voor de omgeving dat zich positief zal onderscheiden van het foeilelijke emplacement. Tot zover.
Waarvoor dank.
Wat ons betreft, voorzitter, mag dit ook een hamerstuk zijn.
Dankjewel, meneer Van Eyck. Ik ga door naar de volgende inspreker. Dat zal zijn de heer of inspreker, woordvoerder Maurice Huba van de VVD. Gaat uw gang, meneer Huba.
Ja, op dit moment valt mijn verbinding een beetje weg. Hopelijk ben ik te verstaan.
Ja.
Wat ben ik? Ja, oké, fijn, gelukkig. Dank u wel, voorzitter. Wat de heer Boermans was voor de PvdA, de heer Jansen, dat is de heer Heerschop voor mij. Ja, precies, meneer Heerschop. ja, we hebben jarenlang aan dit traject gewerkt met z'n allen als raad breed. Ook de wethouder in deze is daar altijd verwend voorstander van geweest om dit project er doorheen te krijgen. Intensief lobby's gehad over alle overheidslagen. En uiteindelijk leidt dat nu tot het sluitstuk en dat is dit bestemmingsplan wat voor ligt. Ja, we zijn dan ook gewoon heel blij. Dus we kunnen wat dat betreft aansluiten bij het hamerstuk, zoals het al een paar keer is benoemd. Snel aan de slag gaan, zodat we er snel van kunnen profiteren en genieten. alle compensaties en alle verkeerskundige maatregelen rondom de veiligheid, daarvan ben ik van overtuigd dat dat goed wordt voorbereid en ingepast in dit project. En misschien moeten we nog iets ludieks, iets leuks meedoen in de aanvang van de opening. En dus misschien dat we nog iets van een prijsvraag of zo kunnen bedenken om er een mooie naam aan te geven aan deze tunnel. Zodat we daar samen ook nog eens een keer over nagedacht hebben. Wellicht dat dat ballonnetje op kan gaan. Succes met de uitvoering. En wat dat betreft laat die hamer maar vallen. Dankjewel.
U bedankt, meneer Huba. Tot slot, CDA, meneer Verhaag. Gaat uw gang.
Hamerstuk.
Duidelijk, meneer Verhaag. Dank u wel. Ik geef het woord graag aan de portefeuillehouder, de heer Boom. Meneer Boom, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst ook dank aan de collega's in de gemeenteraad die vol enthousiasme ook zijn over het feit dat er nu eindelijk na vele jaren werk een bestemmingsplan voor ligt. Geen gemakkelijke opgave geweest en inderdaad eindelange lobby's ook via alle politieke kleuren, via alle politieke lagen om toch ook maximale steun voor dit project te krijgen en het lijkt er ook zwaar te komen en ook het vertrouwen binnen de organisatie is erg groot om dit uiteindelijk te kunnen realiseren met elkaar. Dus dank ook voor die morele steun van uw raad. Ik ga op enkele vragen in. Sommige vragen kan ik gewoon vanwege, geef ik me eerlijk aan, gebrek aan eigen kennis niet beantwoorden. Die raad ik aan de collega's over die in dezezelfde ruimte zitten. En sommige vragen wellicht ook die vragen van de heer Van Soest. Want de heer Van Soest leest zich erg goed in altijd. Complimenten daarvoor. 642 pagina's. Ze heeft het niet vaak genoeg kunnen zeggen. Maar heeft het stuk denk ik heel goed en grondig gelezen. Maar ik moet even kijken. Ik denk dat we daar grotendeels schriftelijk op terugkomen. Maar dat laat ik ook deels aan de collega's over. Er zijn opmerkingen gemaakt over het verkeer, de doorstroming van het verkeer, de invloed van de tunnel op de verkeersstromen en de directe omgeving. We kunnen niet alles nu al panklaar in plannen uitgewerkt hebben, omdat het ook een learning by doing is. We moeten ook zien en ervaren hoe de verkeersstromen zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen, zodat we daar ook wellicht achteraf pas op kunnen anticiperen. En dat is ook onderdeel van de aanpak. We zullen er vanzelfsprekend rekening houden met mogelijke gevolgen van die verkeersinvloeden en daar vroegtijdig al op reageren, maar we zullen ook een nulmeting doen bij de realisatie van de tunnel om te kijken wat zijn de verkeersinvloeden en hoe kunnen we die anders pragmatisch aanpakken of corrigeren, zodat de omgeving daar geen directe hinder van gaat ondervinden. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over de invloed van de klankbordgroep. Ja, wij merken dat het uiterst prettig en positief is om met deze mensen structureel overleg te voeren, want een deel van de zienswijze, als ik het goed heb, is ook formeel ingediend door leden van diezelfde klankbordgroep. En daar is uiteindelijk gewoon keurig en netjes op geanticipeerd. De meeste zaken hebben we kunnen overnemen of kunnen aanpassen. Waarbij met name de groene inpassing van het project een erg belangrijke rol gespeeld heeft. Ook de reductie van geluid, zodat de bewoners zo min mogelijk last gaan ervaren van wellicht de geluidstoename van het verkeer. En de trein die over de tunnel gaat. Sommigen denken nog steeds dat die door de tunnel gaat, maar het is een trein die over de tunnel gaat. Dat werkt gewoon prettig en dat zien we. En we hebben het meeste ook positief kunnen benaderen. En het heeft zelfs wat verbeteringen in het uiteindelijke ontwerp geleid. En dat is ook eigenlijk alleen maar positief hoe dat nu zijn uitvoering gekregen heeft. D66 gaf ook aan, de gemeente lijkt nog steeds grootste risicodrager te zijn. Ja, we zijn nog risicodrager, dat klopt. Grootste risicodrager is de vraag. Uiteindelijk, ik begreep net van mijn collega's dat er ook een voorstel en voorbereiding is voor het college. Dat ook de provincie inmiddels bekrachtigd heeft. Dat zij het risico dragen met een maximum van 5 miljoen bij een overschrijding van 10 miljoen euro. Dus dat is ook geëffectueerd nu inmiddels. Waardoor we ook het risico voor de gemeente aanzienlijk verkleinen. En de kans op uitvoering en het binnenkosten blijven steeds reëler wordt. Maar dat zal uiteindelijk ook aan uw raad als finale voorstel voorgelegd moeten worden. Als alle kostenramingen op tafel liggen. De vraag ook vanuit één lokaal om de vinger aan de pols te houden bij het Rijk. Ik moet u opmerking enigszins nuanceren, want het Rijk heeft niet nu al toegezegd, mocht de wetgeving er zijn, dat zij tot volledige financiële compensatie overgaan. Op dit moment ontbreekt de juridische grondslag om tot die compensatie over te gaan. Dat is ook de reden dat ze helaas nog niet daar volmondig op hebben toegezegd. Maar ze hebben wel de afspraak met ons gemaakt, mocht de wetgeving veranderen, zijn wij natuurlijk vanzelfsprekend bereid het gesprek met u daar opnieuw over aan te gaan. Dat wil niet zeggen dat ze nu hebben toegezegd dat ze bij het ingaan van de nieuwe wet meteen alle compensatie aan ons zullen overmaken. Dat wil ik wel even genuanceerd hebben, want dat hebben wij nooit beweerd vanuit de gemeente, maar hebben zij ook nog niet beweerd. Omdat zij niet kunnen zien wat het effect van die wetgeving gaat zijn, exact. Ook financieel. Dus daar komen we dan te zijn er tijd opnieuw over te spreken.
Er is, meneer Boom, een interruptie. Ik zie alleen even niet van wie dat die komt.
Yildiz.
Meneer Yildiz, gaat uw gang. Ik zie het. Ja. Gaat uw gang.
Even voor de duidelijkheid. U heeft het nu net gehad over de amoverende panden. Hè? Die vraag die ik daarover had gesteld. maar wat betekent dat voor het proces? Dus ik begrijp dat, dat er een risico bestaat hiermee dat het Rijk het niet gaat vergoeden. En dat wij dat dan voor de kosten komen te staan. Begrijp ik het goed?
Meneer Boom?
Kijk, feitelijk zit die verwerving van die woningen en het amoveren van die woningen in het totale project. Dus het zou een meevaller zijn, zeg maar, als het Rijk dat alsnog achteraf volledig gaat compenseren. In het traject nu hebben we rekening gehouden met het feit dat dat niet gebeurt. En op basis daarvan denken wij nog steeds, dat hebben we ook aan u als raad gecommuniceerd, dat het binnen budget zal blijven, met de extra risicoafdekking, onder andere ook vanuit de provincie, en het project gewoon gerealiseerd kan worden. Mocht het Rijk alsnog compenseren, is dat een financiële meevaller voor het gehele project. Maar dat zien wij nu niet als een bijkomend risico, meneer Yildiz. Even zien, er wordt nog een opmerking gemaakt over de toename gevaarlijke stoffen vervoer te volgen. Ja, dat is eigenlijk ook in het verlengde van de eerder behandelde spoorvisie. Ja, dat blijven wij vanzelfsprekend doen. Het voordeel van de tunnel is dat er een obstakel op het spoor verdwijnt, omdat daar van beide kanten de doorstroming beter zal verlopen. En dus ook minder risico op wellicht incident of ongeluk op het spoor gaan voorkomen. Waardoor we ook een deel van het risico minimaliseren, waar ook eigenlijk al die tijd ook de bewoners voor gepleit hebben. Dus de tunnel gaat ook een feitelijke bijdrage leveren aan het minimaliseren van het risico op ongelukken of incidenten die voor de buitenwereld van gevaar zouden kunnen zijn. Dus die tunnel gaat er ook wezenlijk aan bijdragen, gelukkig. Met name daardoor is de tunnel er ook. Ja, komt de tunnel er ook. Dan heb ik denk ik de meeste vragen beantwoord. Er is een vraag vanuit GroenLinks over de 13 meter tunnel.
Meneer Boom, in uw omgeving heeft nog iemand de microfoon aan, lijkt het.
Nu niet meer.
Je
had gelijk. Nee, er is inderdaad gekozen om die 30 kilometer in de tunnel te handhaven. Want dan zorgt in elk geval voor een veilige doorstroming in de tunnelbak, noem ik het maar even. En voor de rest van het traject is volgens nog 50 kilometer aangehouden, omdat er ook...
Vanaf de T-splitsing?
Ik zie mijn collega mij corrigeren, dan laat ik hem anders even het technische antwoord geven.
Is dat meneer Van Lang, meneer Boom?
Ja.
Ja, wat ik al zei, de vraag van de heer Van Zus proberen zoveel als mogelijk schriftelijk te beantwoorden. De stikstofvraag kan volgens mij ook beantwoorden nu door mijn collega Luc Rode. Gaf dat net ook aan. Dus we proberen nu de technische vragen die gesteld zijn via mijn collega's te beantwoorden. Dankjewel, voorzitter.
Graag gedaan, meneer Boom. Ik geef dan het woord aan meneer Rode. Meneer Rode, gaat uw gang.
U
heeft uw camera uitstaan, maar dat zal denk ik niet de bedoeling zijn. Kijk, is aangenamer. Gaat uw gang.
Ja. Er was een vraag gesteld over stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden in Duitsland. Het is zo dat voor de beoordeling van stikstofdepositie op Duitse Natura 2000 gebieden mag worden aangesloten bij de Duitse methode voor het beoordelen van die toename. Dat blijkt onder andere uit een tweetal uitspraken van de Raad van State uit 2014 en 2015. En als je dan naar het rapport van Antea kijkt, dan voldoen we ruimschoots aan die norm die in Duitsland wordt gesteld van die 7,14 mol per hectare per jaar.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja, dat mag, meneer Van Zus. Gaat u gang.
Dank u wel. Ik heb dat natuurlijk gelezen en dat was ook gelijk mijn vraag. Is het nu de Duitse regelgeving die leidend is voor de luchtkwaliteit in het Venlose ten aanzien van dit bouwproject, of is het toch gewoon de Nederlandse? Wat meneer Rode zegt, dat heb ik gelezen. Maar is de Duitse regelgeving dan bepalend? Dat was mijn vraag.
Ja, dan is de Duitse regelgeving bepalend voor het beoordelen van de stikstofdepositie of wordt voldaan. Ja.
Maar die is toch veel ruimer dan... In Nederland rijden we 100 kilometer en nu passen we de Duitse regelgeving toe. Dit is te gek voor woorden.
Nee, ik heb het over de regelgeving als het gaat over het berekenen van de stikstofdepositie.
Ja, maar dat is slechts een onderdeel van de luchtkwaliteit.
Voorzitter, punt van orde.
Misschien moeten we daar even schriftelijk op terugkomen.
Voorzitter. Ja.
Misschien is het goed inderdaad, meneer Heerschop, sorry dat ik dat we hier schriftelijk, dat deze vragen schriftelijk worden beantwoord nu, meneer Van Soest. Ja, om te vermijden dat we, zoals de rest van de raad al eerder aangaf, dat we te technisch van aard worden. Is dat goed, meneer Van Soest?
Ja, blijkbaar vinden anderen dit niet belangrijk. Ik bedoel, ze gaan instemmen met een bestemmingsplan en ze weten niet wat de achterliggende onderwerpen betekenen.
Nou, dus, dat is aan hen, meneer Van Soest. Meneer Rode, wens u uw verhaal verder af te maken?
Ik heb mijn verhaal in feite al beëindigd.
Okay,
maar voorzitter, dan wil ik nog even kort samenvatten. Ik vroeg naar een omleidingsplan. Dat is gewoon een onderdeel zeg maar, van het Antea-onderzoek. Hè? Mm-hmm. Een variantenvergelijk van de drie varianten zeg maar, waarover gesproken wordt in het Antea-stuk. De regelgeving over de luchtkwaliteit, de Duitse regelgeving hebben we het gehad. Daar ga ik niks meer over vragen. Dat, ja, ik vind het te gek voor woorden, maar blijkbaar kan dat. Dus ik zie dan de antwoorden vol verwachting tegemoet. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Soest.
Voorzitter, mag ik één verhelderende vraag aan de heer Van Soest stellen misschien?
Gaat u gaan, meneer Boom.
Ik denk dat er net sprake was van een misverstand. U stelt een vraag over de Duitse regelgeving en de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de stikstofdepositie, meneer Van Soest. Ja, toch?
Ja.
En ik denk dat u stelde uw vraag of de invloed van de stikstofdepositie in Nederland geënt is op de Duitse wetgeving.
Ja.
Ja.
Staat in de RIP 20 van begin van dit jaar. Het is letterlijk de tekst die ik voorgelezen heb.
Ja, maar dan is de vraag helder. Dan moeten wij die vraag ook op die manier technisch gaan beantwoorden.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dank u wel, allen. Ik kijk even naar... Wie steekt zijn hand op? Meneer Huber, gaat u gang. Meneer Huber.
Ja, dank u wel. Maar misschien om nog wat luchtig te eindigen, heb ik nog geen antwoord van de wethouder op de luchtballon om wellicht een prijsvraag of iets dergelijks te organiseren ten aanzien van de naamstelling van de tunnel.
Nou, meneer Boom, kijk eens aan. Gaat u gang.
Ja, mooi dat meneer Huber dit vraagt, maar zou ik dan de vraag terug mogen geven? Dan, ik ben wat voorzichtig daarin. Als wij daadwerkelijk de hamer slaan op de uiteindelijke uitvoering en de realisatie van de tunnel, lijkt me dat een prima idee, meneer Huber. We stellen nu het bestemmingsplan vast. We hebben nog een financieel go-no-go moment. Als we dan de hamer slaan, zou ik dat voorstel dan alsnog willen inbrengen.
Dan stellen we het nog even uit tot dan. Dat is prima.
Dankjewel, meneer Huber. Dankjewel, meneer Boom. Ik kijk even naar de vergadering of dit voorstel rijp is voor besluitvorming. Ik zie heel veel mensen ja knikken. Ik probeer even om te polsen of het een hamerstuk wordt.
Voorzitter. Yildiz.
Meneer Yildiz, gaat u gang.
Ja, ik wil de wethouder bedanken voor de duidelijke beantwoording van de vragen. En daarmee zou het voor ons een hamerstuk kunnen zijn.
Dank u wel. Ik heb dat al van veel partijen gehoord. Ik kijk toch nog eventjes verder.
Voorzitter, als ik de antwoorden binnen heb, dan zal ik ze natuurlijk bestuderen. En wat ons betreft is dit ook gewoon een hamerstuk. Maar die antwoorden had ik wel graag gehad.
Oké.
Okay. Op mijn vragen.
Ik zie meneer Boom ja knikken. En maak er daarmee een hamerstuk van. Waarvoor dank. En dan sluit ik deze vergadering om 9:30. Want dit was ons laatste agendapunt. Ik dank u allen voor uw inbreng. En ik wens u nog een heel fijne avond toe. Dank u wel. En tot ziens allemaal. Dag.
Misschien even de vergadering stilte. Dus dat de punt stellen en dan vergaderen.